De derde brief van den apostel Johannes, zoals daarboven staat. Een wat bijzondere brief. We zullen hem eerst lezen. Er staat: de ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke, indien gij geleiden doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrephes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet en verhindert degene die het willen doen en werpt ze uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van alle en van de waarheid zelf. En wij getuigen ook, en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen, maar ik hoop u haast te zien, en we zullen mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u, groet de vrienden met name. Tot zover deze wat merkwaardige brief. Een afwijkende brief in wat de inhoud van de brieven in het algemeen betreft, omdat we hierin op geen enkele wijze leerstellige waarheid vinden. Nou ja, met veel moeite misschien een heel klein beetje, maar dan toch niets wat niet ook al hiervoor en met name in de eerste Johannesbrief geschreven werd. Maar zo in het algemeen gezegd, eigenlijk vinden we helemaal geen leerstellige waarheid. We vinden hooguit wat praktische omstandigheden. We vinden namelijk praktische omstandigheden beschreven, zonder dat daarbij op de details ingegaan wordt. Het is natuurlijk voor theologen om dan uit te zoeken wat dan de omstandigheden waren, over welke gemeente het gaat, wie Gaius was en wie Diotrephes was en wie Demetrius was, want dat zijn zo'n namen die in de brief genoemd worden, en wanneer dat zich moet hebben afgespeeld enzovoorts. Maar ik kan u daar niks anders over vertellen, omdat er ook niks over in de Bijbel staat. Dus het houdt gauw op. Misschien kan ik wel zeggen dat een situatie zoals die hierin naar voren komt, want beschreven wordt is wat overdreven gezegd, maar een situatie zoals die hierin naar voren komt, die zou kunnen plaatsvinden overal in christelijke gemeenschappen. En helaas, het komt veel te vaak voor. Want zo zit het eigenlijk in elkaar. Om met de deur in huis te vallen, de clou van het verhaal en de achtergrond is van deze brief is natuurlijk gelegen in vers 9, waar de apostel schrijft: ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrephes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. En daar heb je het hele probleem. Er is iemand die zoekt in de gemeente, dat woord staat er dus ook uitdrukkelijk bij, dus iemand die zoekt in de gemeente de eerste te zijn. En dat is zo het probleem. Ik denk altijd meteen, ja, als je carrière wil maken in de kerk, dan moet je Rooms-Katholiek worden en zorg dat je paus wordt, hè. Dan maak je carrière. Hoger kan niet, hè. En daarna denk ik, wat een onzin is dat eigenlijk toch. Want hoe dat ook zij, in de gemeente is geen sprake van meerder zijn of minder zijn of eerste zijn of laatste zijn of iets dergelijks. De Heer zei tot zijn discipelen, tot ergernis van alle Rooms-Katholieken, zei de Heer tot zijn discipelen: één is uw meester. Waar staat dat eigenlijk? Ze krijgen klachten, ik weet niet wat staat. Eén is uw meester en gij zijt allen broeders. Daar was Petrus ook bij, dus die kan nooit de eerste paus geweest zijn, denk ik altijd, hè? Het staat gewoon in de Bijbel. Eén is uw meester, dat was de Heer zelf uiteraard. En gij zijt allen broeders. En daarmee gelijken, maar bovendien dienstknechten. Wij kennen trouwens uitspraken in de Bijbel waarin staat dat juist de minste ooit de meeste zal zijn en de meeste de minste. Die zou het ook niet al te zwart-wit op moeten vatten, natuurlijk. Maar het gaat erom dat wat de Heer zegt, ook tegen zijn discipelen. Hij zegt, dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En de Heer zelf heeft zich gewijd aan de gemeente en dient de gemeente. Doet niks aan af dat hij hoofd is van de gemeente, maar hij dient de gemeente, zo staat het. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Dat is een hele zware uitdrukking die daarvoor een keer of 4, 5 gebruikt wordt. En wij, in het gunstigste geval, zijn betrokken als kinderen gods. En als leden van die gemeente zijn betrokken in dat werk aan de gemeente. En dat betekent dat wij een dienende functie hebben, zoals in Efeze 4 ook heet. Hè? Daar heet het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En werk der bediening betekent gewoon dienstwerk. Meer niet. Want daarin zijn wij betrokken en hoe meer wij de Heer dienen, hoe meer wij ook de gemeente dienen. En dus de broeders dienen en lief hebben. En dat zijn zo van die termen die we natuurlijk uitgebreid zijn tegengekomen in deze eerste brief van Johannes. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Maar beschouw deze derde brief dan maar als een soort een praktijkvoorbeeld van hoe het dan in een gemeente toegaat als het niet gaat zoals het moet. En op risico dat men mij cynisch vindt, het gaat meestal niet zoals het moet. Of als het zou moeten. Helaas. Nou goed. Daar heeft men trouwens in de loop der tijd van alles aan geprobeerd te veranderen. Door orde op zaken te stellen. Door gelovigen te organiseren. Door regels te maken. Ik heb u wel eens vaker verteld, geloof ik. Ik heb vandaag gezien dat ik het niet meer heb. Zo'n pak papier. Tenminste, ik heb het niet kunnen vinden. Stond hier op de plek waar het dan zou moeten staan. Maar zo'n pak papier. Stencils, weet u, A4, de gewone schrijfmachine en letteren, helemaal vol over hoe je een plaatselijke gemeente moet inrichten. En dus statuten van een plaatselijke gemeente. Stichtingsakten, maar ook huishoudelijke reglementen enzovoorts. Ja, broeder, wat je moet doen met iemand die in een shirt met hemdsmouw, met korte mouwen komt in de samenkomst, of dat wel toegelaten is, en wat je daarvoor waren, voor zulke dingen. Ja. Nou goed, dat komt allemaal voor hoor. Ik zoek iemand gewoon die, om even te pakken, maar het verhaal had ik in gedachten, want dat heb ik allemaal alles meegemaakt, eerlijk gezegd. Maar dat even terzijde. Maar zo'n pak om orde op zaken te stellen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is, dat is voor iedereen het beste, dat hij weet waar hij aan toe is, weet je wat, valt wel te verdedigen. Maar het hele probleem is dat men daardoor misschien orde op zaken stelt, in de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn. Maar dat is het streven. Maar tegelijkertijd wordt inderdaad het werk van de Heer zelf volkomen buiten beschouwing gelaten en zelfs buiten de deur gezet. Hoe meer je als kinderen gods in je gemeenschap zelf organiseert, hoe minder ruimte er is uiteraard voor de werking van de geest. Ik weet dat het vroom klinkt, maar ik kon niet zo gauw op een andere term komen. Maar zo is het natuurlijk toch wel. Maar goed, we kunnen beter ons met dit brief zelf bezighouden. In de eerste plaats, de ouderling, dat is dus de afzender. Dezelfde afzender als van de vorige brief, dus daar zou ik ook hetzelfde van moeten zeggen. Ouderling of oudste heeft in de Bijbel van doen met degene die binnen de gemeente verantwoordelijkheid dragen. Vooral de verantwoordelijkheid voor het woord, want daar gaat het eigenlijk om. Niettemin, in het algemeen is men van mening, en ik ook, dat de apostel zich zo noemt, mede gewoon omdat hij ook inderdaad oud is. Want dat is wat het woord ook betekent, dat de man al op leeftijd is. Ik denk dat het dat is, en dat geeft hem eventueel ook meer autoriteit. En met die autoriteit schrijft hij ook. Een autoriteit die in elk geval toekomt, misschien niet aan de oudsten in het algemeen, maar wel aan de apostelen, waar hij er dan toch een van was. En een van de 12 ook. En dat waren de lui die inderdaad met grote autoriteit het woord zouden spreken en eventueel ook orde op zaken zouden zetten bij gelegenheid, hè? En dus vanuit die positie schrijft hij, de ouderling aan de geliefde Gaius. Ik vind het altijd leuk dat woord Gaius in de eerste plaats, omdat het in het Jiddisch een scheldwoord is. Nou ja, via het Hebreeuws betekent het een heiden. Maar ja, dit is geen Hebreeuws, dit is Grieks. En de betekenis is bijna niet meer interessant, om de eenvoudige reden dat het een zeer veel voorkomende naam is onder de Grieken. Gaius betekent namelijk heer, meneer, heer. En zo laat men zich graag noemen, kennelijk. Maar wij weten dus op geen manier wie het is. Er komen nog 4, 5 andere Gaiussen. Is dat het meervoud van Gaius? Gaiussen? Maar er komen nog 4, 5 andere mensen onder deze naam in het Nieuwe Testament voor. En wie is, dat weten wij echt niet. Daar kun je over speculeren, maar wij weten het niet. En daarmee weten we ook niet in welke plaats dit hele verhaal zich eigenlijk afspeelt. Maar het is een persoonlijke brief dus, hè. De ouderling aan de geliefde Gaius, en het woord geliefde voegt hij, verklaart hij nader, hè, wanneer hij zegt welke ik in waarheid lief heb. Want daar gaat het immers om, in deze brieven. Nou ja, de tweede natuurlijk ook, maar speciaal de eerste Johannesbrief natuurlijk. Dat men de broeders zou lief hebben. De gedachte was daar dat als die geest van Christus in ons woont, dus we die geest hebben ontvangen, wedergeboren zijn of hoe het maar heten mag. Kortom, als wij uit God zijn, want dat is de uitdrukking, dan komt dat tot uitdrukking door liefde voor de broeders. Een praktische aangelegenheid. Heel eenvoudige controle ook bovendien. Maar het is de normale vrucht van de geest namelijk dat wij liefde ontwikkelen voor allen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. Ik meen dat Petrus dat zei met die woorden, maar het doet ook weinig de zaken. Zo is het nou eenmaal. En of je dat nou wil of niet, als je de Heer lief hebt en zijn woord lief hebt, dan zul je leren de broeders lief te hebben. Zo gaat dat. En andersom is het dus ook waar wanneer wij niet leren om de broeders, en onze broeders en zusters dus, maar de Bijbel gebruikt meestal ook alleen maar het woord broeders, hè. Wanneer wij niet leren onze broeders liefde hebben, dan is de vraag in welke mate wij dan eigenlijk liefde hebben voor het woord, dan wel voor de Heer. Daar kan dan met recht eventueel een vraagteken bij gezet worden. Begrijp je me goed? Ik zeg bij dit soort dingen bijna altijd bij, geef ons alsjeblieft de tijd. Geef elkaar de tijd. Die dingen die komen niet van de ene dag op de andere. En bij sommigen helemaal nooit. Of nauwelijks. Helaas, dat is zo. Maar ja, daar kun je ook verder niks aan doen. Dat is dan zo. Moet je ook maar mee leren leven. Onbeantwoorde liefde, dus niet prettig. Maar dat komt ook voor, hè. Want zo gaat dat dan natuurlijk. Het is vaak niet van twee kanten. Vraag dat maar eens aan de apostel Paulus. Die heeft dat beleefd. En die laat het ook duidelijk merken in zijn brieven hoe dat zit, hè. Maar in elk geval, er is kennelijk een persoonlijke relatie tussen de apostel Johannes en deze Gaius, wie dat ook dan geweest mogen zijn. Hij noemt hem de geliefde, maar bovendien welke ik in waarheid lief heb. Want dat is ook nog zoiets, hè, onder christenen. Men zegt dan, ja, maar er staat toch dat wij elkander moeten lief hebben. Dan zeg ik, nou, dan moet ik even zoeken waar dat staat, want dat weet ik zo gauw niet. Wat ik wel weet te vinden, meteen, is dat er staat, de liefde zij ongeveinsd. En ik denk dat dat duidelijker is ook. Dat we elkaar zouden lief hebben, ja, maar ongeveinsd. Lief hebben in opdracht is trouwens sowieso een tamelijk moeilijke aangelegenheid. Ik wil niet zeggen dat het niet kan, maar ik wou er ook niet op ingaan eigenlijk, maar ik wil niet zeggen dat het niet echt kan, maar in het algemeen gaat het zo niet. Liefde zou ongeveinsd zijn, zou vanzelf ontstaan en vanzelf, daarbij zou je zelf met een hoofdletter moeten schrijven, want we hebben het dan over de vrucht van de geest in ons. Wat in ons gewekt is de gedachte. En ongeveinsd dus. Er staat nergens dat wij, in de Bijbel staat nergens dat wij moeten doen alsof wij elkaar lief hebben. Begrijp je me goed? Als er staat dat we elkander zouden dienen, en ik zeg altijd al dat dienen komt volstrekt overeen, volstrekt synoniem met lief hebben, dan kun je nog net zeggen van nou, je kan dus in opdracht lief hebben. Kan. Langs die route is dat te verklaren, maar dat is dan echt helemaal de buitenkant natuurlijk. Dus vandaar dat ik dat zo zei, nou misschien kan dat dan toch maar vooruit maar weer. Maar de gedachte is gewoon dat als wij elkander lief hebben in de praktijk, als praktische aangelegenheid, dan drukt het zich uit in dienst aan elkander. En dat is de achtergrond ook van deze derde brief van Johannes. Maar het begint met de ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Niet geveinsd, de man doet niet alsof, Maar zo is het nou eenmaal en zo hoort het ook. Daarna blijkt, zoals wij gelezen hebben, dat Gaius ook andere gelovigen lief had in waarheid en dat werd hem niet in dank afgenomen. En dat is vaak het probleem dan. Nou goed, er staat dan dat Johannes schrijft aan deze Gaius, vers 2, geliefde, opnieuw, geliefde voor alle dingen, en voordat hij overgaat tot het onderwerp van de brief, voor alle dingen wens ik, zoals gebruikelijk beginnen de brieven immers met een wens, hè. Voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, dat wil zeggen gewoon lichamelijk natuurlijk, dat het lichamelijk met hem goed gaat, gelijk uw ziel welvaart. En het woord ziel, dat slaat niet op zijn lichaam, maar dat zeg ik vaker, hè, dat slaat op zijn doen en laten, slaat op de levenswandel als zodanig, heeft ook van doen, ook in dit verband, met de zaligheid der ziel. Want de gedachte is dat Gaius het een en ander gedaan heeft wat hem niet in dank werd afgenomen. Sterker nog, we hebben de stellige indruk dat Gaius uit de gemeente geworpen werd. Ik zal die term nooit gebruiken, maar nu wel, omdat hij hier gewoon staat. In vers 10, in het eind van vers 10 namelijk. Dat doet die Diotrephes uit vers 9. Die werpt sommigen uit de gemeente. Het zal duidelijk zijn dat hier dus sprake is van wat wij dan gewoonlijk noemen één plaatselijke gemeente. Wat het ook zijn mogen. En wat het uitwerpen dan ook betekenen mogen. Maar het zal duidelijk zijn dat deze Gaius en vermoedelijk ook die Demetrius uit vers 12 niet langer welkom waren in de bijeenkomsten van de gelovigen ter plekke. Daar komt het op neer. Maar er was het resultaat van dat Gaius iets deed wat zeer voor de hand lag en wat voortkwam uit liefde tot de broederen. We lezen daar zo over in de volgende verse. Met zijn ziel, met zijn wandel ging het dus goed. En om op die term zaligheid de ziel terug te komen, daar ging het dus ook goed mee. Want Gaius deed wat van hem verwacht werd, mocht worden ook van Gods wegen. Dat schrijft Johannes ook in vers 5. Als u zegt, geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. En in vers 11 ook nog een keer, geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede, enzovoorts. Dat deed Gaius dus ook. Met zijn ziel was het goed, maar Johannes wenst hem toe dat het ook goed gaat met zijn lichaam. In de praktijk is dat een betrekkelijk logisch verband, want het blijkt dikwijls, begrijp je me goed, ik sta hier iets algemeens te zeggen en niet iets specifieks, maar begrijp je me goed, in de praktijk is het dikwijls zo dat als het met iemands levenswandel als zodanig niet goed gaat, gaat het met zijn gezondheid gewoonlijk ook niet goed. En dan zeg ik het heel terughoudend. Zo niet zo vreemd, zo is het toch? Als je niet lekker in je vel steekt, het zoiets, als het niet gaat zoals je wil, dan, ja, dan heeft dat weerslag op de lichamelijke gezondheid. Zo is dat nou eenmaal. Begrijp je me goed? Er zijn mensen die zijn lichamelijk zwak, die hebben altijd overal last van. Dat hoeft niet noodzakelijk te komen van een verkeerde levenswandel, of dat ze hun leven niet goed hebben ingericht. Niet noodzakelijk, maar andersom weet ik heel zeker, als iemand zijn leven niet goed heeft ingericht, heeft dat absoluut een uitwerking op zijn gezondheid. Zo is dat nou eenmaal. Daar vraagt de dokter ook naar, als hij tenminste zich de tijd gunt. En als hij dat mag van minister Borst. Oh nee, die is weg. Dat is waar ook. Ja, sorry. Ja, dat komt door die Vries, heb ik begrepen. Hoe was dat ook alweer? Nou goed, daar hebben we het een andere keer weer over. Ja. Oh nee, in Drenthe is het tegenwoordig, geloof ik. Hè? Hè? Nou ja, goed. Weet je niet wat het over gaat, broeder? Heel goed, heel goed. Hou we zo. Goed. Nou, in elk geval, wat Johannes dus Gaius wenst, is dat het hem lichamelijk net zo goed gaat als met zijn wandel. Maar de wandel was wel goed, maar de man liep tegen problemen op, uiteraard. En dat kon inderdaad wel eens weerslag hebben op zijn gezondheid. Dus Johannes wenst hem eerst toe, ik wens voor alle dingen dat gij wel vaart. Toch Friesland? Nou goed. Dat gij welvaart en gezond zijt. Namelijk gezond zijt. Naar lichaam dus. Gelijk uw ziel welvaart. Want, en dan wordt die welvaart van de ziel. besproken, hè, toegelicht. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Wat dat betekent is simpelweg dit, dat er broeders gekomen zijn die Gaius ontmoet hadden op een of andere wijze, wie dat ook waren. Daar hebben we wel een idee over, maar dat doet er nou niet toe. Maar wie dat ook waren, maar ze kwamen van die Gaius en ze kwamen het een en ander vertellen aan Johannes over hoe dat dan was. En Johannes zegt dus, ik ben heel blij geweest met dat verhaal wat ze mij verteld hebben, voor u. Ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid. Had Gaius dan een eigen waarheid? Nee, zo zit het niet. En daarom wordt het ook meteen toegelicht. Gelijk gij in de waarheid wandelt. Onder uw waarheid wordt dus verstaan dat Gaius inderdaad wandelde in de waarheid. God diende in waarheid. In geest en in waarheid heet zoiets in Johannes 4. Bij gelegenheid. Want in de waarheid wandelen. Kijk, daar ging nou net die eerste Johannesbrief uitgebreid over. Het ging om, men is uit God geboren, men zou de broeders lief hebben en meteen daaraan vast, men zou de waarheid kennen en in de waarheid wandelen. Want het ging daar om waarheid tegenover leugen. Het woord van Christus tegenover het woord van de leugenaar van de beginnen, de antichristus dus eigenlijk. En anders moet ik zeggen, het ging om de geest van Christus tegenover de geest van de antichrist. Niet maar als een theorie, maar als praktische waarheid. Dat wil zeggen, wij zouden de waarheid kennen en daarin of daaruit, net zo u wil, wandelen. Dat is waar het over gaat. Waarheid dus in de eerste plaats, die zouden wij dienen en toegedaan zijn. En het zou de basis zijn voor ons leven. En als dat zo is, is die waarheid onze waarheid. Is die ons eigen, omdat het deel uitmaakt van ons leven, ons denken, ons wandelen, of hoe dat maar heten mag. Dan kun je het noemen eigen waarheid. Mijn waarheid, uw waarheid. Hopelijk is het dezelfde en is het Gods waarheid, want dat is natuurlijk de bedoeling. Zie? Niet een waarheid die wij zelf gemaakt hebben. Ik realiseer me ineens dat de term mijn waarheid en jouw waarheid, dat het populaire termen zijn in de New Age-beweging in elk geval. Maar in de psychologie ook al heel lang, hè. Zo van, iedereen maakt zijn eigen waarheid, zijn eigen structuur, zijn eigen wijze van denken, bouwt zijn eigen huisjes of luchtkastelen of wat hem wezen mag. En beschouwt dat als waarheid. Dat is natuurlijk niet waar, dat is leugen. Dan heeft iedereen niet zijn eigen waarheid, maar zijn eigen leugen. Precies het tegenovergestelde dus. Hè? Dat is net hetzelfde als bij iedereen heeft zijn eigen geloof. Nee, iedereen heeft zijn eigen ongeloof. Geloof is er maar één. Dat is alleen geloof in het woord Gods. Zoals met dit soort dingen ook. Hè? Niet iedereen zijn eigen waarheid. Er is maar één waarheid. Maar die kan wel ons eigen zijn. En dat is ook de bedoeling. En daarvoor komen wij als gelovigen ook eigenlijk alleen maar samen. Nou ja, er zit wat anders aan vast. Maar dit is de basis. Waarheid. Dat blijkt uit deze brief trouwens ook. Want daar wordt gezegd dat wij medearbeiders, vers 8 staat die uitdrukking, dat opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. En dat het gaat over dienstknecht van Christus zijn, over het dienen van de gemeente, over het prediken van het evangelie in het bijzonder en het woord Gods in het algemeen. Ja, daar gaat het allemaal over. Maar het heet medearbeiders zijn der waarheid. Men dient dus de waarheid. U weet wel, de wet is door Mozes gegeven, daar ga je van liegen. Dat is waar. Maar de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Ja, niet was geworden, is geworden. Dat wil zeggen, dat is nog zijn bediening. Ons leiden in heel de waarheid. Dat is het werk van Christus. We zeggen ook, het werk van Christus is de opbouw van de gemeente, maar dat is heus hetzelfde. Ons leiden in de waarheid was de bedoeling. En als we dienstknechten van Christus zijn of dienstknechten van het nieuwe verbond, dan zijn we medearbeiders der waarheid. Want om waarheid gaat het. Nou goed. Terug naar vers 3. Ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid. Uw waarheid, ja, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ze hebben dus inderdaad verteld dat Gaius zich houdt aan de waarheid en daaruit leeft en daar de consequenties uit trekt, dat het zijn leven is. En dat hij daar dus dienstknecht van is. En daarna voegt Johannes eraan toe. En ik heb geen meerdere blijdschap. Heb je dat? Ik heb geen meerdere blijdschap. Dit is mijn grootste blijdschap die ik bedenken kan. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Zo heet dat. En wat in 1 Johannes 1 heet, in het licht wandelen, heet hier gewoon in de waarheid wandelen. Maar ja, waarheid is nou eenmaal lichter. Volstrekt hetzelfde. Dat is de grote blijdschap. Kunt je voorstellen, er is een ouderling die zegt, want zo noemt hij zich, er is een ouderling die zegt, ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Kinderen in de zin van jongelingen dan dus. Hè? In de waarheid, soms denk ik dat is tegenwoordig wel anders. Hè? Want ik weet niet of u dat ooit hebt meegemaakt, maar ik wel, vele malen. Hè? Als in christelijke kring, ook in bestaande gemeenten. Als daar ineens de Bijbel opengaat, maar de schrift zegt toch enzovoorts. Dan heb je de pop aan dansen. Hè? Dan heb je het gegooi in de glazen. En dan gaat soms de kogel door de kerk. Maar nou bedoel ik hem letterlijk, maar dat heb ik dus niet meegemaakt. Maar vroeger wel. Zo gebeurde dat. Want als het gaat om de waarheid. Nee, men denkt altijd, het gaat niet om de waarheid. Het gaat om ons clubje. Om ons genootschap. Dat is een ander woord voor clubje, dat weet u toch. Hè? Nou goed. Nee, niet om lelijk te doen, maar gewoon om het te kunnen relativeren. Wat is het nou helemaal? Het is iets wat alleen maar op papier bestaat, verder niet. Verder is het niks. Nou goed. Maar daar gaat het dus ook niet om. Het gaat inderdaad om waarheid. Kennis van de waarheid is het enige waar het werkelijk om gaat. En elke ouderling, wat je er ook onder verstaan wil, en anders zeg ik gewoon ieder mens, elke gelovige, zou geen meerdere blijdschap moeten hebben dan hierin te horen dat anderen inderdaad in de waarheid wandelen. Niet de waarheid kennen, slechts, of weten, nog zwakker, maar in de waarheid wandelen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Alleen op die grond, dat is ook de enige grond. Ik zeg altijd, wij als verzameling ongeregeld, later trek ik die uitdrukking altijd weer in, want zo zie ik het helemaal niet. Maar op een of andere manier kun je dat zeggen, wij horen niet bij, nou de mensen horen wij niet bij elkaar. Ik onderhoud contacten met mensen die ik van nature helemaal niet zou mogen zelfs maar. Ik heb er geen binding mee heb. Hè? Ik kan rustig zeggen, want Klaas Boers, maar zei dat van de zomer nog over mij. Dus zoveel van nature zou ik niks met die man hebben. Nee, dat is ook zo. Maar we hebben al, hoe lang was het ook weer? 25, 26 jaar iets met elkaar of zo. Maar dat zit hem alleen maar in de interesse in het woord. Daar begon het mee, dat is altijd zo gebleven. En daar, op die basis kun je elkaar ontmoeten. Al het andere, soms ook. Maar dat is niet echt van belang natuurlijk. En bovendien voor al het andere hoef je niet gelovigen te zijn. Hè? Ik zeg altijd, als je houdt van konijnen fokken, dan word je lid van die vereniging of genootschap. Genootschap van, konijnen fokkers, ja precies. Daar is ook niks mee mis. Ik weet niet of ik het zeggen mag. Mijn vader was ooit nog een keer voorzitter van de Bodegraafse Pluim, Vee en Konijnenfokvereniging. Dat is echt waar. Ja, dat is toch niks mee mis. Maar heeft met geloof niks van doen. Ik sta daar buiten. Dan kunnen we goede contact onderhouden, maar zo wat. Duurde niet zo lang, maar vooruit. Maar dat kan toch allemaal? Nou goed. En dan hebben we het nog niet eens over de Helmond Club, hè? En nog zo wat van die van de stereofotografen en al dat soort raar volk. Dat is ook een verzameling ongeregeld dat samenkomt, omdat ze toch een gemeenschappelijk interesse hebben. Meestal een afwijking trouwens, maar vooruit. Maar het is wel gezellig. Nou goed, onze afwijking, want ik aarzel niet om het zo te noemen. Onze afwijking als kinderen gods is dat wij de waarheid zoeken. Serieus. Geen flauwekul, niet moeilijke vragen stellen. Nee, terwille van de discussie, echt de waarheid zoeken. Daar gaat het om. En dat is waarom wij samenkomen. Dat is wat ons bindt en dat is het enige wat ons bindt. Zo hoort het ook. Daarin zouden wij wandelen. Met alle consequenties van dien. Consequenties daarvan, die komen in de volgende verse aan de orde. Johannes zegt dan, geliefde, vers 5, gij doet trouwelijk, een aardig woord, want gij handelt getrouw, betekent dat. U bent trouw. Maar trouw is hetzelfde als geloven. Is fundamenteel hetzelfde woord. Gij handelt trouwelijk of gij doet trouwelijk, had je ook nog wel kunnen vertalen met gij handelt uit geloof, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is trouw namelijk. Trouw aan de Heer, trouw aan de waarheid, niet in de laatste plaats, en dus trouw aan de broeders. Maar het wordt door de broeders niet altijd in dank afgenomen, omdat de broeders zijn die andere belangen hebben. Sommigen willen namelijk de eerste zijn. En dat wordt het problematisch, zoals blijkt. Want wat staat hier nou? Er staat, geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. Nou, wij zijn langzamerhand gewend aan het jargon van Johannes. En dus zeg ik nu maar meteen, als er staat aan de broederen en aan de vreemdelingen, dan beschouw ik dat als eenhendiadis. Namelijk, gij doet trouw... In al hetgeen gij doet aan de broeders die vreemdelingen zijn, aan de vreemde broeders. Niet de broeders in de zin van die plaatselijke gemeente waarover later gesproken wordt in vers 10, maar broeders die ze helemaal niet kenden en die voorbij kwamen, die langs reisden of zo. Eigenlijk, ik heb het trouwens laten vertellen dat dit woord voor vreemdelingen eigenlijk de betekenis heeft van voorbijganger. Iemand die voorbij komt, iemand die langs reist. Dat betekent namelijk niet buitenlander of zoiets, zoals in 1 Petrus, of 2 Petrus 1 is geloof ik, aan de vreemdelingen, die, nee 1 Petrus is dat, hè? Aan de vreemdelingen die daar en daar zijn, dat zijn foreigners in het Engels, buitenlanders, in die zin vreemdelingen, maar hier gaat het gewoon om voorbijgangers, mensen die voorbij komen, je kent ze niet. Dus onbekende broeders. En de gedachte is nu dat deze Gaius wel gedaan had aan de broederen die zomaar voorbij kwamen. Kijk, wat we hier dus tegenkomen is hetzelfde als wat wij vinden in met name ook de Paulinische brieven. Namelijk dat er in die dagen erg veel gereisd werd, in het algemeen. Was een soort mode eigenlijk, want sinds het Romeinse Rijk werden er overal snelwegen aangelegd. Nou ja, die snelwegen die zien er ongeveer uit als die kasseien in Noord-Frankrijk, maar laat me zitten. Kun je beter niet overheen fietsen, behalve als je het voor je geld moet doen natuurlijk. Maar de hel van het noorden heet dat. Nou goed. U weet wel, die grote Romeinse wegen die aangelegd worden, die grote internationale wegen, een hele delen ervan bestaan in feite nog. Er zijn sommige langzamerhand omgeturnd tot snelwegen. Maar die wegen, het maakt het ineens heel makkelijk om te reizen. En omdat het druk was op de weg, was er ook altijd bescherming. Romeinse legers waren er ook altijd. Langs de weg, zal ik maar zeggen, nederzettingen. Dus het was ook nog redelijk veilig. Redelijk veilig. Dus in onze dagen nog zo. Het is redelijk veilig. Dus je had je auto of je kofferbak leeg of je aanhangertje. Hè? Bij een chic hotel op een afgezonderde parkeerplaats. Je had dus nog je aanhanger leeg. Dat soort dingen toch komen voor, hè. Of je was morgens wakker en je tent is weg. Je lag erin, maar is morgens niet meer. Wordt meegemaakt? Nee. Nou, gebeuren soms gekke dingen, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Maar goed, het is niet echt leuk natuurlijk. Maar vooruit. Maar die dingen komen er altijd boven tegen de zomer. Maar de gedachte is dat er veel gereisd werd en dat men anderen kende, dat er contact was tussen gelovigen. Zodat ze niet geïsoleerd waren in één dorpje, Staphorst bijvoorbeeld, en daar een heel afzondering leefden, want ik wilde Urk wil ik niet zeggen, dan zitten ze nog op een eiland ook, dan zijn ze helemaal afgezonderd met hun eigen tradities, die, weet u wel, waar de tijd stilstaat en alles stilstaat eigenlijk. Die kan je er ook niet bewegen, want dan val je eraf, denk ik altijd. Maar zoiets, dat is namelijk helemaal niet gezond. Afzondering, isolatie. Dat is echt waar, dat is in heel de natuur zo. Hoe breder de uitwisseling is, hoe beter. Ik ga er maar niet verder op in, maar neem je van mij aan dat het slecht is voor alles wat leeft als het zich niet vermengt. Daar gaat het om, hè. En dat is met de geestelijke dingen ook zo. Als men altijd geïsoleerd zit. Het is wel makkelijk natuurlijk, vind ik zelf ook. Maar aan de andere kant, het is niet de bedoeling. Men zou invloed hebben van buitenaf en men zou invloed hebben na buiten. Daar gaat het om. En daarom werd er ook inderdaad veel gereisd in het algemeen. En vooral ook onder de gelovigen. En wat wij in het bijzonder zien, dat er broeders waren. Uit deze brief blijkt het in elk geval. Maar uit Handelingen natuurlijk ook. En nog wat andere brieven. Dat er gezelschappen waren van broeders. We gingen nooit alleen namelijk. Maar de gezelschappen waren van broeders die van de ene plaats naar de andere reisden. En dan die andere plaats poosje bleven natuurlijk. Uiteraard om, wat te spreken natuurlijk. Hè? Om wat door te geven, om wat te ontvangen of wat er maar wezen mag. Om dingen te bespreken. En daarna trokken ze weer verder. We deden dat tamelijk beroepsmatig. En niet meteen zeggen dat zijn zendelingen of zoiets. Nee, het gaat om uitwisseling van gemeenten onderling. En niet officieel geregeld. Zo van wij sturen een vertegenwoordiging naar een gemeente daar en daar. Die beschouwen we dan als onze zustergemeente of hoe dat allemaal maar heten mag. Nee, helemaal niet. Er waren gewoon mensen die in die bediening stonden. Die reizen dan wat af. Ja. Ik hoor het nooit meer, maar vroeger in kringen van de vergaderingen, u weet wel met een hoofdletter, vergaderingen van gelovigen, daar kende men het principe van de reizende broeders. Iedereen wist dan waar het over ging. Een reizende broeder. Dat is wat Darby in de tijd ook deed, hè? Vanuit waar hij maar vandaan kwam, in ieder geval uit Engeland. Onder andere Plymouth, ja. Maar goed. Maar die reist heel Europa af, in zijn eentje of met anderen samen, enzovoorts. En je vindt dus, in al die eerste tijd van de vergaderingen, vind je meteen vergaderingen over heel Europa. Een man reisde gewoon rond met een bijbeltje en nog zo wat. En dat deed hij dan. Zo gebeurde dat. In Friesland was het in de tijd, broeder Klaas Roosendaal trouwens, die rondreisde met een tent, zette de ding ergens neer. Mijn vader zei altijd heel eenvoudig, hij zei, die zette die tent neer in de 30er jaren. Hier in Friesland. Ja, Noord-Nederland in het algemeen. Vooral. En dan zette hij de tent neer. En mijn vader zegt, dat was de eerste avond was de tent vol. Want die maakte dat mee bij gelegenheid. Het was de eerste avond was de tent vol. De tweede avond nog. De derde avond al wat minder. Zo langzamerhand liep het terug. En na 2 weken, elke dag samenkomsten, ging hij weg met zijn tent. Maar dan liet hij een vergadering achter. Heet zoiets. Dan had hij een vergadering gesticht. En voor zover ik weet, is die van Bolzwart. Door de Klaas Boers, maar dan min of meer de verantwoordelijkheid draagt, is zo ontstaan ooit. Maar veel meer hoor. Ik weet het allemaal niet, maar dat was ook eigenlijk voor mijn tijd natuurlijk. Voor alle duidelijkheid. Maar zo ging dat. En zo'n man heet een reizende broeder of een reizend evangelist. Ik heb nog wel eens een stempeltje gezien, naamstempeltje van mijn vader. Van heel vroeger, moet u heel jong geweest zijn, stempel. J. Klein Haneveld, reizend evangelist. Later ging dat reizend eraf. Want ja, dat is een beetje jargon in bepaalde kringen. Maar niettemin, dat was het idee. Nou ja, ik doe het nog. Alleen ik kan elke avond gewoon terug naar huis. Godzijdank, zuster. Ja. Ja, want daar ben ik wel heel blij mee. Dat was toen niet zo. Die mensen die moesten overal overnachten. Ik heb wat verhalen moeten aanhoren die mijn vader vertelde. Als hij een lollige bui had, dan vertelde hij van hoe dat dan ging als hij ergens was. Een tentcampagne had ergens in het land van een week of van enige dagen. En dan bleef hij daar slapen bij een of andere broeder of zuster. Soms naast de broeder, niet naast de zuster. Maar in de bedstee of zo. Dat soort dingen gebeurden allemaal. En toen had nog niet iedereen, nee, niet iedereen had toen een badkamer of iets dergelijks. Dus dat was een lampetkan en, nou goed. En maar één keer water voor de hele familie, dus dan weet je het wel. En dat soort dingen. Het was niet altijd zo ellendig natuurlijk, maar ik ben blij dat ik dat niet hoef mee te maken. Eerlijk gezegd, ik zou me dood ongelukkig voelen. Ja. Maar niettemin, die dingen gebeurden van oudsher altijd. Pas met het tegenwoordige snelverkeer is dat veranderd. Ja, zo ging dat. Mijn vader ging vroeger op reis met een koffer en met de trein en dan zagen we hem een poos niet. En dan kwam hij na verloop van tijd wel weer eens terug. Ja. Dat is echt waar. Ja, dat is wel erg vroeg, maar toch nog in de 50er jaren, ja. Daarna kwam de auto met veel moeite en dan nog bleef hij vaak weg, want dan kon je echt niet in één dag van Groningen naar Den Haag of naar Bodegraven dan. Omdat waren de wegen niet naar. Dat kwam ook allemaal pas later. Kortom, wel even een heel bevoorrechte tijd en positie, denk ik. Ik ben er persoonlijk heel dankbaar voor, eerlijk gezegd. Maar in die dagen, het is altijd zo geweest, 2000 jaar lang, heel Nieuw Testamentische geschiedenis, of 1900 jaar lang van mijn part dan, is het altijd zo geweest dat er zo gereisd werd, meestal te voet, en dat het dan dus gelogeerd werd bij broeders en zusters in een bepaalde plaats. Begrijp je me goed? Sta vreemdelingen in het een of andere dorp binnenkwamen, dan kwam er altijd wel iemand meteen op af, de schout en zijn rakkers, of hoe het maar heet mag, om te vragen wat ze eigenlijk kwamen doen en wie zij waren. En als het dan christenen waren, dan werd dat contact vanzelf geregeld. Zo ging dat nou eenmaal. Bovendien wist binnen de kortste keer het hele dorp dat er de vreemdelingen aangekomen waren. Ja, zeg maar. Dat is niks bijzonders, hoor. Maar zo, tegenwoordig niet meer, maar niet zo, ik heb die tijd ook nog meegemaakt eigenlijk. Hè. Dan kwam je een dorp binnen met zo'n vrachtwagen met een tent achterop. Die begon je dan op te zetten. En het hele dorp wist dat. Daar hoefde je helemaal geen reclame voor te maken. Niks. Dat ging als een lopend vuurtje. Toch? Tegenwoordig weet niemand het. En bovendien interesseert ook niemand. Dat is veel lastiger, denk ik altijd. Maar goed, maar waar het dus over gaat is dat er gereisd werd door gelovigen, door broeders zeg maar, die van de ene plaats, de ene gemeente, dus naar de andere reisden, maar gewoon de wereld afreisden eigenlijk en daar gelovigen ontmoeten en in de ene problemen tegenkwamen en konden zeggen van nou ja, dat kun je zus en zo kun je dat oplossen of dus doe je dit of dat, want dat doen ze daar ook enzovoorts. En er werden de groeten over en weer overgebracht. Ik verbaas me nog altijd over dat verschijnsel dat Paulus, die nooit in Rome geweest was, een brief schrijft aan de gemeente in Rome en daar in het laatste hoofdstuk de groeten doet aan, nou, hoeveel mensen waren het die met name genoemd worden? Ik geloof tussen de 20 en de 30 namen die hij kende of waarvan hij gehoord had dan, want dat kan natuurlijk ook nog. Maar voor een belangrijk deel kende hij die mensen, omdat ze reisden, ze kwamen elkaar onderweg tegen, zo zit dat. En dat is een hele gezonde aangelegenheid, uiteraard. Nou goed, dat is een van de redenen waarom wij onze Bijbelstudie contactdagen hebben. En waarom het ook zo heet. Contactdagen. Je moet elkaar ontmoeten. Als je dat wil tenminste. Ja, voor mij hoeft het niet, maar ik vind het toch heel mooi. Ja, als gelovigen elkaar verder niet kent en dan elkaar vanuit het hele land ontmoet en zeggen, hé, die heb ik... Hè? Wie is u? Waar komt u vandaan? En het is leuk. Men kent elkaar niet. Ja, langzamerhand kent men elkaar natuurlijk wel. Maar men kent elkaar in beginsel niet. Maar men heeft dezelfde belangstelling. Voor de waarheid namelijk. En daar gaat het om. Nou goed. Er waren dus mensen, die broeders heet zoiets, vreemdelingen die terechtkwamen in die gemeente waarover hier gesproken wordt, waarvan Gaius dus deel uitmaakte. Dat lijkt me duidelijk. En daar staat dan dat hij trouwelijk handelt aan de broeders en aan de vreemdelingen, vers 6, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. De gedachte is namelijk dat Gaius deze broeders, die in zijn plaatselijke gemeente langskwamen, om zo te zeggen, dat hij hen geleide gedaan heeft. En geleide doen. Ja, u begrijpt wat dat betekent. Begeleiden, verder helpen, onderdak verzorgen, maar alles wat er zo al bij aan te pas komt, terwijl ze onderweg zijn. Leiden heet zoiets. Johannes zegt dan, indien gij dat doet, zo zult gij wel doen, maar uit het verband blijkt dat hij dat dus ook gedaan heeft. En dat deze broeders, deze vreemdelingen, daar kennelijk later verslag van hebben uitgebracht aan Johannes. Want over hen gaat het natuurlijk, hè. Als in vers 3 staat, ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen. En als je vraagt welke broeders, zeg ik nu, nou dat waren deze vreemdelingen die daar in die gemeente kwamen waar het maar was. En die daardoor Gaius zijn voortgeholpen. En later komen die broeders ergens anders weer Johannes tegen en vertellen daarvan. En Johannes schrijft dan die brief aan Gaius en zegt, dat heb je goed gedaan. Zo moet dat. Nou ja, zoiets. Het is toch logisch dat iemand daar zorg voor op zich neemt. Of stel u het zich maar andersom voor. Die broeders komen eraan. Logische wijze ontmoeten ze één man. Minimaal. Maar bij voorkeur één. Die dan de zorg voor hen op zich neemt. En die verder alles voor ze regelt. En wegwijs maakt en begeleidt. Zo had ik het in de tijd in Zuid-Afrika. Eén man die alles regelt. En die zegt, nou moet je dit en nou moet je dat. En vanavond ben je daar, morgen ben je daar. En zo kom je er. Hier is mijn auto. En dat soort dingen. Geregeld dus. Eén man. Want als dat er niet is, ja, dan ben je aan de aan de heidenen of aan de Filistijnen, maar in ieder geval overgeleven. Ik bedoel, dat is niet te doen. Je moet ergens van op aan kunnen. Je moet je ook veilig weten, want er is een hier die voor mij zorgt. Die de weg weet in de wildernis, hè, zoiets. Hè. Maar goed. Nou goed. Gaius heeft dus die rol vervuld, die functie vervuld. En heeft ongetwijfeld deze mensen ook onderdak verschaft. Gewoon bij hem thuis uiteraard. Hè. Dat herinner ik me ook nog van thuis. Groot gezin, maar niettemin, er was altijd een logeerkamer. Maar als er iemand langskwam die onderdak nodig had, al zo terecht, was dat altijd klaar. Altijd zo geweest. Dan zegt u, dat is luxe, dat je dat kunt permitteren. Dan zeg je, ja, misschien wel. Maar mijn ouders dachten dat het hoorde bij de bediening die zij hadden. Dienen met het woord, dan moet je ook onderdak verlenen. Je moet, een ouderling, een oudste staat er, een opziener in 1 Timotheus 3, moet zijn gaarne herbergende. En moet dat dus toe bereid zijn om dat te doen. Die regel moet er zijn. Ik heb wat mensen bij ons zien binnenkomen en weer vertrekken, gelukkig. Er kwam ook vreemd volk voorbij, dat kan ik u verzekeren. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. Tijdelijk of wat minder tijdelijk, wat permanenter. Ja, dat, zo gaat het nou eenmaal. Nou goed. Nou, dat had Gaius dus gedaan. En Johannes zegt, dat heb je goed gedaan. Zo zult gij wel doen, indien gij dat zo doet. Maar hij had het al gedaan. Vers 7. Want zij, die broeders, die vreemdelingen, zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen, en dus levend uit dat wat hen door gelovigen werd aangereikt. Dat is een mooi voorbeeld van hoe de term heidenen gebruikt wordt ter aanduiding van ongelovigen, kennelijk. Want over Joden gaat het hier al helemaal niet. Toch? Die heb je toch, hè? En daarna zeg ik, en als heidenen de term is voor ongelovigen, dan weet u toch welke term gebruikt zou kunnen worden voor gelovigen. Dat heeft met de brief niks te maken, maar ik vertel het graag. Als ongelovige heidenen heten, hoe heten de gelovigen dan? Heiden. Israël. Was nou tegenovergestelde van heidenen? Israël, jazeker. Maar nu in geestelijke zin dus wel degelijk, hè. Dat is toch een geestelijk Israël, kan het ook niet helpen. Ja. Nou goed. Zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Nee, het is voor de naam des Heren, dus dan neem je niet aan van de wereld. Uiteraard niet. En dus is de conclusie van Johannes in vers 8. Wij dan, niet gij dan, Gaius, maar wij dan, Johannes en Gaius, kortom alle gelovigen, maar inclusief Johannes zelf, wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen. Dat wil zeggen in huis op te nemen, onderdak te verlenen en op alle mogelijke wijze geleide te doen. Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Logischerwijze. Kijk, of het hier was of ergens anders, weet ik niet meer. Het zou ook wel hier geweest kunnen zijn. Maar in ieder geval, ik sprak uitgebreid over het dienen van de Heer. Toen zei iemand je hebt makkelijk praten, jij kunt dat doen, want dat is je dagelijkse werk. Je kunt de Heer dienen, maar hoe moet ik dat dan doen? En omdat het nu niet gevraagd wordt, wil ik er nu wel een rechtstreeks antwoord op geven. Een rechtstreeks antwoord hebben? Als u denkt dat ik het doe, en u weet niet hoe u het moet doen, dan komt u gewoon mij helpen. Toch? Dat is het directe antwoord. Ik had vandaag twee broeders in huis die hebben voor mij die 1000 circulaires, alle papiertjes, alle velletjes bij elkaar verzameld, nietje erin, vouwen, afsnijden in een envelop, klaar. En die gingen daarna weer naar huis, 160 kilometer terug. Dus vandaag reizen dus ook nogal 320 kilometer. En ik vind het de gewoonste zaak van de wereld. Dat meen ik echt. Al ben ik ze er heel dankbaar voor. Maar waar het over gaat is dat het zo nou eenmaal werkt. Iedereen kan medewerken aan de waarheid. En de meest eenvoudige manier is inderdaad door degene die de directe verantwoordelijkheid voor het werk dragen, daarin te ondersteunen. Daar gaat het maar over. Is de collecte al geweest? Soms denk ik, zullen we dan die maar overslaan nu weer? Maar, anders durf ik die dingen nauwelijks te zeggen. Maar daar gaat het wel over. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Ik kan het u nog veel sterker vertellen. Dat ga ik doen ook trouwens. Want ik lees in Matthäus over... Nou weet ik wel dat het daar over een andere bedeling gaat, maar dat heeft er niets mee te maken. Het gaat net zo goed over het leven onder het nieuwe verbond. Ik lees in Matthäus 24, nee het is 25 inmiddels, over het oordeel dat in de toekomst over de levende mensheid gebracht zal worden door de Messias. Dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. U weet wel. En dan worden de schapen van de bokken gescheiden. Nou ja, hij zal al de volkeren verzamelen en hij zal ze van elkaar scheiden, vers 32 enzovoorts. Die kent u toch, hè? En dan heb je twee soorten, schapen en bokken. Gelovigen en ongelovigen. Ongetwijfeld. Maar waar blijkt dat nou uit? Of het gelovigen zijn of niet? Nou, dan staat er, vers 34... Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. Want, zegt de koning, en het is dus de Heer Jezus, die zegt, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen, kortom, gij hebt mij geleid. Dat is het toch? Maar degene tot wie het gezegd wordt zeggen dan, zijn rechtvaardigen, vers 37. Heren, wanneer is het dan geweest? Wanneer hebben wij u dan hongerig gezien? Wanneer hebben wij de Heer hongerig gezien? Wanneer hebben wij hem gespijzigd? Wanneer hebben wij hem te drinken gegeven? Wanneer hebben wij hem als vreemdeling geherbergd? Vers 38. Wanneer hebben wij u een vreemdeling, dus als vreemdeling gezien, en u geherbergd of naakt en gekleed? Wanneer was dat dan? Want letterlijk kan dat natuurlijk helemaal niet. Dat was niet zo. Nee, maar de Heer zegt dan, de koning zal antwoorden tot hen zeggen, voorwaar zeg ik, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders, voor die broeders is het maar te hopen dat ze dan niet nagestreefd hebben de eerste, de meeste te zijn. Ik ben terug bij Diotrephes in de derde Johannesbrief dus. Voor zover gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. Waarmee dus blijkt dat de Heer zichzelf identificeert met degenen die hem dienen en behoeftig zijn. Hulp nodig hebben, gewoon. Dan wel kunnen gebruiken. Nodig hebben is ook maar een betrekkelijk begrip. Die heb je toch tot zover, hè? En daarna lees ik ook Johannes hoofdstuk 10, want daar werd het verhaal eigenlijk al eerder verteld. Matthäus hoofdstuk 10, even zoeken, ja, het hele hoofdstuk gaat er min of meer over. Maar, dat heet dan zoiets als de uitzending van de discipelen of de apostelen of zoiets. Hè. En dan staat er in Matthäus 10 dat de Heer zegt tot zijn discipelen, dan wel zijn apostelen, in vers 40, die u ontvangt. Matthäus 10, vers 40, zeg ik het verkeerd? Ja, goed. Matthäus, namen, die gooi ik altijd om elkaar. Matthäus 10, vers 40. Die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Let op, die u ontvangt, ontvangt mij. Men zou die dingen ook niet doen voor die mensen, men zou die dingen doen voor de Heer. En dus als ze mij komen helpen, alsjeblieft niet voor mij, want dan voel ik me opgelaten. Dan denk ik altijd, ja, dan regel ik het zelf, dan doe ik het zelf wel. Want niet voor mij, dan krijg ik verplichtingen. Want dan denk ik dat ik wat terug moet doen of zo, bij gelegenheid. En dat wil ik absoluut niet. Niet op die manier. Ik wil vrij zijn van iedereen, als het even kan. En dus, het mag wel, maar alleen als je het voor de Heer doet en dat niet zeuren bij me. Meen ik. Ik doe het ook voor de Heer. Je moet bij mij ook niet zeuren. En had ik alleen voor de Heer. Nou goed. En dus, de heer zegt die u ontvangt, ontvangt mij. De heer zelf ziet het namelijk ook zo. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezond heeft. God dus. En daarna wat duidelijker in vers 41. Die een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, of omdat hij als profeet gezien wordt, maakt niks uit. Wie een profeet ontvangt in de naam eens profeten, niet wie een profeet ontvangt omdat hij Jan heet, of dat het een aardige man is, of iets dergelijks, maar die een profeet ontvangt omdat hij een profeet is. En daarna zegt hij natuurlijk, maar hoe weet je of het een profeet is? Dan zeg ik, dat doet er niet toe. Als je denkt dat het er een is, dan kun je hem als profeet ontvangen en dan doe je het voor de Heer. En als je dan vraagt, maar als nou achteraf blijkt dat het geen profeet was, zeg ik, maakt geen verschil. Blijft hetzelfde, je hebt het voor de Heer gedaan. Maakt geen verschil. Want waar het over gaat, dat weten we toch langzamerhand. Om ons denken. Niet wat we doen, maar waarom we het doen. En voor wie we het doen. Dat geldt ook. Dat is absoluut geldig. Als men het voor de Heer doet, is het voor de Heer. En men zal van de Heer loon ontvangen. Ook al werk je gewoon voor je baas, al was het ook met tegenzin. Zelfs dan, dat staat in de Bijbel, staat in Efeze en in Colossense. Men zou dat doen, goden en niet de mensen. Je zou ook je loon dan natuurlijk logischerwijze niet moeten claimen bij de baas, maar inderdaad bij de Heer. Dat is de consequentie ervan. Pakt voor redelijk goed uit, is mijn ervaring. Ja, meen ik. Zeker wel. Nou goed. Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, dus gewoon omdat hij een profeet is, die zal het loon van een profeet ontvangen. Heb je dat nog? Ik ben geen profeet, bij mij zo spreken, ik ben toch niet, maar ik ben geen profeet, maar ik ontvang een profeet, ik geleid met het woord uit Johannes 3, een profeet, dan krijg ik het loon van een profeet. Zie. Zodat je maar weer ziet dat je niet noodzakelijk vlot van de tongriem gesneden hoeft te zijn om de Heer te kunnen dienen. Je kunt, ook al ben je geen evangelist, het loon van een evangelist vangen hoor. Zo zit dat gewoon. Het is dezelfde dienst waarin functies verdeeld zijn, maar het is dezelfde dienst. Het is ook een dienst in hetzelfde lichaam. En of ik hier nu sta te spreken, of ik moet orgel spelen, maakt niks uit. Het is dezelfde dienst aan de gemeente als het goed is. Als het goed is. En bij beide kan het in twijfel getrokken worden, zuster, ja. Beide kunnen het ook doen voor hun hobby. Dat is waar. Maar dat vertelde ik altijd binnen de BBC-combo vroeger. Hè? Zeg, als je wat voor de Heer wil doen, dan moet je geen muziek gaan maken, want dat is allemaal onze hobby, anders deden we het ook niet. Toch? Dat is wel zwart-wit, maar voor alle zekerheid. Hè? Niet zo hoogdravend doen, het is voor de Heer, want je vindt het zelf ook leuk om te doen. Toch? Dat is ook niet verkeerd, dat mag ook wel. Maar let op waar je mee bezig bent. Hè? Is het echt voor de Heer? Oké, maar dan moet je het ook met die inzet doen. En niet alleen maar om een lollige avond te hebben, of om te ego-trippen, want dat kan ook nog. Ja. Nou, in elk geval, die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo verder. En dat is dus waar het echt om gaat. Hier worden ze met grote nadruk uiteengezet hoe in ieder van ons deel zou hebben aan het werk des Heren. En niet maar enkelingen. Alleen het veronderstelt dienstwerk. Ik begrijp dat probleem ook wel. Ik herinner mij de tijden van de bijbelschool in Doorn vroeger, evangelische bijbelschool enzovoort. De studenten moesten... Was de bedoeling in de zomer wat praktijkwerk doen of zo, ik weet niet waarin, maar dat moesten ze dan. En dan konden ze met allerlei organisaties, want het was toen ook al zo, met allerlei organisaties meewerken enzovoorts. En ik herinner me heel goed dat er dan bijbelschoolstudenten waren, ook van andere bijbelscholen trouwens, die dan bij het Morgenrood toen nog meewerkten in bij de tent evangelisatie natuurlijk. Er was altijd volk bij nodig. Maar wat je dan nogal eens zag van mensen in driedelig grijs, weet u wel. En dan moest die tent opgezet worden. Ja, en dan staken ze geen hand uit, want daar waren die jongens niet voor, hè. Er waren bijbelschoolstudenten, die preken wilden ze wel. Maar handen uit de mouwen steken van die grote tentharingen, weet je wel, van een meter lang. Zo'n inch dik staal. Weet je, die dingen met zo'n grote voorhamer de grond inhameren. Ik heb het mijn vader zien doen, hoor, vroeger. Met net zoveel zweet als dat hij later sprak. Dezelfde dag nog, s'avonds, in het goede pak. Maar dat deden die jongens niet, want daar waren ze niet voor. En dat is een groot misverstand natuurlijk. Het is altijd makkelijker en ook heel wat vrijblijvender, moet ik u erbij zeggen, om tentharingen van een evangelisatietent in de grond te mogen slaan. Dat meen ik inderdaad echt. Dan draag je in ieder geval niet die grote verantwoordelijkheid van degene die daarna het woord moet doorgeven. Maar je ontvangt hetzelfde loon. Of heb ik dat mis? Zo zit het toch? Nou goed. Dus die ruimte, die is inderdaad voor ieder van ons. En die verantwoordelijkheid ook. Wij zouden ons dat goed tot ons laten doordringen. En het minste, maar dat heb ik natuurlijk al gezegd. Het minste is natuurlijk een financiële bijdrage. Dat is zo makkelijk als wat. Ik zou zeggen, dat kost je bijna, nou ja, dat kost je wat geld. Maar dat is dan ook alles, dat raak je toch wel kwijt, zeg ik altijd. Dat meen ik echt. Ik kon nog nooit collectors aan, gelukkig. Maar ik meen dat serieus. Ik zeg altijd, dat is de meest vrijblijvende manier om in het werk dus weer deel te hebben. Maar wel heel belangrijk. Ik bedoel, zo is het alleen maar. Maar dat kan iedereen. Toch? Dus niemand kan zich excuseren en zeggen, ik heb daar geen verantwoordelijkheid in. Dat gaat er ieder van ons aan. Zeker wel. Nou goed. Wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. En let op dat Johannes schrijft in 3 Johannes vers 8. Wij. Hij slaat er zichzelf bij in. En daar gaat het om. Nou goed. Daartegenover vinden we dan vanaf vers 9 iemand die er wat anders over denkt. Diotrephes, die wilde de eerste zijn. En Johannes zegt, nee, wij zouden niet, zegt het niet zo, maar ik zeg het nu zo. Wij zouden niet de eerste zijn, wij zouden dienen. We zouden de Heer dienen en elkander dienen. En we zouden zo dienstbaar zijn dat we ons huis openstellen voor willekeurig welke vreemdeling dan ook. Als het een kind van God is. En toen was het tijd voor de pauze, waar je zei, of niet? Ja, dat is mijn geweten dus.
Voor alle duidelijkheid. Ja. Dat betekent dus dat de volle loon, uit Vredeland, voor elke gelovige gelijk.
Ja, dat is het beginsel wel, ja.
Voor alle duidelijkheid.
Ja, in beginsel is dat zo, ja. Ja, meer dus kan ik er ook niet van zeggen, maar dat is het principe, een vol loon voor iedereen. En als je zegt voor elk gelijk, wil ik ook nog wel zeggen ja, maar gelijk aan wat, dan wordt het iets moeilijker vermoedelijk. Maar in beginsel is dat wel zo. Nou, ik wil er wel wat naders over zeggen, over dat gelijk. Naar objectieve maatstaven is het vermoedelijk niet gelijk. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Ik bedoel dit, bij andere gelegenheden, neem ik een ander Bijbels beeld, bij andere, er wordt gezegd dat elke gelovige gevuld zou worden, zich zou laten vullen met de geest. Wanneer hij dat doet, is hij vol en krijgt hij ook een vol loon. Die heb je toch, hè? Maar hoeveel liter is vol? En dat zou bij verschillende gelovigen wel eens verschillend kunnen zijn. Maar vol is vol. En als je een vaat hebt van 2 of 3 metreten, dat scheelt 50%. Ik zit in Johannes 2. Hebben de bruiloft de Kana. Dat scheelt 50%, maar vol is vol. En half vol is half vol. Het aantal liters doet niks te zaken. En datzelfde gold in het verhaal van, was dat de weduwe van Sarfat, geloof ik, met dat kruikje. Ik gooi ze wel eens door elkaar, hoor, al die dames. Ik zie er altijd iemand die zegt dat ik het door elkaar gooi. Dus ik krijg er nooit zekerheid over. Maar u weet, er was die dame die nog 1 kruikje olie had of zo, weet u wel. En die moest uit de hele buurt moest ik vaten verzamelen van de buren enzovoort. Die werden allemaal bij haar in huis gebracht. En toen werden uit het ene kruikje werden al die kruiken volgegoten. En er staat bij van verschillende vaten. Dat wil zeggen, ze waren niet allemaal gelijk. Ze waren grote en kleine, dat weet iedereen. Grote en kleine vaatjes, maar vol is vol. Het is een prachtig beeld van de gemeente, trouwens. En dus, en nou letterlijk, met een heel klein beetje beeldspraak, de Heer De meester riep zijn dienstknechten tot zich en gaf hun talenten. Ik weet ook dat de ponden zou ik beter kunnen gebruiken, maar bij de aanzet van de gelijkenis maakt het toch niet uit. Er gaf de een zoveel talenten, de ander zoveel talenten, de ander zoveel, één maar één talent. In ieder naar hun vermogen. Naar hun vermogen. Dat wil zeggen, allemaal vol. Als het vaten waren, in plaats van dienstknechten. En ze kregen als dienstknechten ieder naar wat ze aankonden. Dan heet het bij de vaten, elk vat vol. En dat verschil bestaat. Maar dat is een verschil niet in vulling. Dat is een verschil in hoe groot het vat is. En welke mogelijkheden, welke capaciteiten wij als mens hebben. Met allemaal onze eigen specifieke gebreken en tekortkomingen. Want dit zeg ik het liefst negatief. Want dat hebben alle mensen hebben tekortkomingen. Dat zijn onze beperkingen. Er is niks aan te doen. En als we over de schreef gaan, dus dingen doen die boven ons vermogen gaan, dan gaat het ten koste van onze gezondheid en dus ook van de bediening, vanzelfsprekend. Dus dat werkt ook zo niet. Dat begrijp je toch? Daarna zeg ik, dat vermogen blijkt altijd toch wel wat groter te zijn dan we oorspronkelijk dachten, maar niettemin, vol is vol. En in die zin is het voor allemaal gelijk. En ieder naar volle vermogen. En waaruit de dienst dan verder bestaat, ja, dat is wat anders, maar dat is voor ieder van ons verschillend. Maar dus allemaal gelijk, een vol loon, daar kan je nooit boven. Het wordt dus beperkt door wie wij zijn. Maar ja, wie wij zijn, daar blijven we ook, hè. Ook in de toekomst, dus het maakt echt niks uit, hoor. Sommigen schrikken ervan. Sommigen denken dat we in de hemel straks allemaal vaatjes zijn van precies hetzelfde aantal milliliter. Zo nauwkeurig wordt het dan gerekend. Dat is hier niet zo, dat is daar ook niet zo. Net zo min. Wij blijven wie wij waren, wie wij zijn. Met onze eigenaardigheden, onze aanleg. De zuster, die blijft gewoon dicht in de hemel ook en zo. En ik blijf saxofoon spelen. Je hoeft alleen maar een pen mee te nemen. Dan weet ik zeker dat die er is. Saxofoons, dat weet ik nog niet zeker. Maar zoiets. Onze bezigheden zo die we hebben. En dat is voor de een veel meer dan de ander. We zeggen ook wel eens, ja, de ene mens heeft veel nodig, de andere heeft weinig nodig. Dat is ook zo. Als je dat nou maar erkent. Hè? Nou goed, voorbij me zeggen, dan word je nooit socialist. Want die gaan er vanuit dat alle mensen dezelfde inhoud hebben. Dat is de grootste misrekening die er is. Dat lijkt alleen maar zo. Aan de buitenkant. Maar dat is niet zo. Alle mensen zijn niet gelijk, hebben ook niet hetzelfde nodig. En daarom is gelijke verdeling ook volstrekt, maar ook volstrekt oneerlijk. Dat meen ik. Maar goed, over politiek zouden we het niet hebben. We gaan eerst pauzeren. En zo komen we bij vers 9. Dan komt de aap uit de mouw. Ik heb aan de gemeente geschreven. En die uitdrukking is voldoende om vast te stellen dat deze Gaius dus met die gemeente niets en dus niets meer van doen had. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Anders had Johannes niet hoeven zeggen dat hij aan de gemeente geschreven heeft. Als Gaius bij die gemeente hoorde, had hij dat ook wel geweten. Maar dat wist hij kennelijk niet. En dus schrijft Johannes aan Gaius, ik heb aan de gemeente geschreven, maar dat is kennelijk die gemeente waar hij uitgezet is met de uitdrukking uit vers 10. Goed, ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, en dan weet je eigenlijk al wat er nu kan komen, het komt ook inderdaad, maar Diotrefes, er is dus een probleem met één man in die gemeente. Nou, Diotrefes die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarmee is alles verklaard. Deze Diotrefes die speelt baas over de gelovigen daar ter plekke en dus in die plaatselijke gemeente. Uit persoonlijke ambitie. En die wil dus niet luisteren naar Johannes, maar ook niet naar Gaius dus. En bovendien had hij zijn plicht verzaakt. Zoals uit de volgende verse blijkt. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. En noem eens iemand die zoekt de eerste te zijn. Noem er eens één. Satan, hè? die zoekt de eerste te zijn. De duivel. Toch? Kunnen zien dat het nooit kan deugen als iemand zoekt de eerste te zijn. Bovendien, de naam Diotrephes wordt naar mijn beste weten vertaald met opgevoed door Zeus, de Griekse oppergod. Maar Zeus is gewoon dezelfde als Satan. Zo zit dat. En dus in de naam ligt het ook even hier. En die zoekt de eerste te zijn, immers. Er is een heel verhaal over, hoor, Zeus. Hoe hij de macht van de goden overnam na lange strijd enzovoorts. Maar goed, dat verhaal hoef ik u niet te vertellen. Per slot, we vinden dat ook wel in de Bijbel terug, met betrekking tot de duivel. Maar de naam is illustratief genoeg voor het beginsel. En dat het hier vermeld wordt, is natuurlijk dat het in de Bijbel vermeld wordt, is natuurlijk omdat het nog steeds voorkomt. En dan moet ik zeggen, in de kerkelijke instituten, om het maar zo te zeggen, u weet dat ik daar geen vriend van ben. Ik zei van mij ook niet, dus dat maakt niks uit. Maar daar heeft men dat probleem wel opgelost. Hè? Als je daar eerste wil worden, ja, dan kan dat alleen via de route die daarvoor is uitgestippeld. Dan moet je daarvoor de nodige papieren halen en gekozen worden en hoe dat allemaal maar heten mag. Zo kun je carrière maken binnen zo'n instituut. Maar daarvan zijn de regels bepaald. En door het bepalen van de regels heeft men geprobeerd om het probleem van die mensen die zoeken de eerste te zijn, om dat te beperken. Tegenhouden kun je het natuurlijk niet, want nu wordt het aan de andere kant versterkt. Je kunt niet meer zomaar hebben dat iemand zomaar zich op kan werpen als leider van het hele spul. Maar aan de andere kant, degene die nu een hoge positie in die hiërarchie bereiken, die streven daar ook kennelijk daadwerkelijk naar. Want anders kun je dat nooit bereiken. Ik heb bedoel, als de morgen, overmorgen weet ik het, ik denk van het jaar nog vermoedelijk een nieuwe paus moet gekozen worden. Wel, ze zullen mij niet kiezen. Ik heb geen belangstelling, ik heb nog geen stap gezet op die ladder, zal ik maar zeggen. Dus wie er gekozen wordt, zijn mensen die allemaal al jaren in dat straatje meelopen en naar die top toe wandelen, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om. Dus er blijven toch mensen die zoeken de eerste te zijn. En hoe nederig ze daar nou ook doen, je komt op die plek niet zomaar vanzelf. En je wordt er niet zomaar voor gevraagd. Als je niet duidelijk zelf eerst de weg bewandelt die daarvoor is natuurlijk. En ik keur dat niet af, ik keur het ook niet goed, dat maakt me ook verder niks uit. Maar ik geef het alleen maar als illustratie. Dit zijn de problemen waar wij tegenop lopen. En die kerken verdedigen dit soort systemen door te wijzen op al die wildgroei die er in de loop der jaren, in de loop van de kerkgeschiedenis geweest, en allerlei mensen die zochten de eersten te zijn, en zij stichten een secte, want zo heet het dan meteen vanuit die kant geredeneerd, een secte, dat wil zeggen geen kerkelijk instituut, maar wel duidelijk een groep van mensen met één specifieke leider. Dat noemen zij dan een secte. En hoe minder het georganiseerd is, hoe meer zij het een secte noemen, uiteraard, want hoe meer het afwijkt van hun eigen instituut. Zo zit dat nou eenmaal. Maar inderdaad, zo is dat. Ik kan het ook niet helpen. In de Bijbel bestaat deze gemeentelijke organisatie of kerkelijke organisatie, maar dan ook absoluut helemaal niet. Maar dat betekent wel dat er dus alle ruimte is in de praktijk voor mensen die zoeken de eerste te zijn en macht uit te oefenen over hen die in werkelijkheid dienstknechten van Christus zouden zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wat moet je doen om dat te voorkomen?
Weggaan.
Ja, dat kan ook nog. Je gewoon niet aan zo iemand onderwerpen, uiteraard. Want iemand kan alleen macht uitoefenen als er anderen zijn die zich aan hem onderwerpen. Dat is makkelijk genoeg dus, uiteindelijk. Maar voor de rest, daar kun je niks tegen doen. Alleen, ik heb er niet zoveel probleem mee, omdat inderdaad de Heer daarvoor zou zorgen. Want hij is de Heer der kerk. Ik gebruik de term van de instituten dan maar. Toch? Hij is de echte Heer der kerk. Hij is toch het hoofd van de gemeente. Hij is toch degene die alles regelt volgens de schrift. Dus dan zal hij dat ook wel doen, neem ik aan. En dan zegt hij, maar hoe komt het dan dat er toch zoveel van dat soort, laten we zeggen, secten zijn? Dan zeg ik, nou ja, dat komt omdat er mensen zijn die ook niet beter waard zijn natuurlijk, hè. Die niet echt de waarheid zoeken, die niet echt de Heer zoeken, maar die iemand zoeken, iets zichtbaars en iets tastbaars, die een mens adoreren of wat dan ook, dat gebeurt nou eenmaal. En ik verwacht van de Heer helemaal niet dat hij zulke dingen zou voorkomen. Dan staat hij namelijk toch buiten. En zolang mensen misleid worden die ook niet naar de goede weg, in de goede weg geleid willen worden, is er toch niks mis. Heb je dat? Wat ik nu zeg? Dan maakt het toch niet uit. Er is zoveel mis in de wereld. Een wereld die de Heer niet wil kennen. Waarom zou de Heer dan wat aan doen? En of het dan in de wereld in het algemeen is, of het heet toevallig christendom of iets van die aard, of kerk of gemeente, ja, je kan alles wel een naam geven. Dat zegt niks natuurlijk. En als mensen de waarheid niet willen weten, of hun eigen waarheid creëren, uitdenken en die zoeken en zich op die grond ook met elkaar verbinden, en daar komt dan aan het hoofd te staan iemand die ze zwaar onder de plak houdt, ja, waarom zou de Heer daar wat aan doen? Dat doet hij ook niet. En ik maak me daar ook niet de minste zorgen over. Ik vind het alleen vervelend dat de naam des Heren misbruikt wordt. In nogal wat kringen. Maar ja, als de Heer het laat gebeuren, wie ben ik om er wat aan te doen? Ik bedoel, dat is onze verantwoordelijkheid ook niet. Onze verantwoordelijkheid in de eerste plaats is dat wij, u en ik, niet zoeken de eerste te zijn, maar dat wij zoeken te dienen. U weet wel, de minste zou de meeste zijn in het koninkrijk, toch? Wij zouden dus inderdaad zoeken te dienen en niet de eerste te zijn. En andersom, van de andere kant geredeneerd, wij zouden ons niet onderwerpen aan iemand die daarna zegt wat wij doen en laten moeten. En die zich bemoeit met ons leven, met ons denken. Absoluut niet. Wij zouden ons onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord. Daar gaat het om. Ik zeg dat misschien niet vaak genoeg. Maar u moet nooit geloven wat ik zeg, hoor. Dat vind ik niet leuk. Daar heb ik ook helemaal niet de minste belang bij. En de Heer al helemaal niet. En u ook niet. Waar het om gaat is dat je gelooft wat de schrift zegt. En als u daarbij van dienst kan zijn, graag. En als u mij daarbij van dienst wil zijn, net zo graag, dat meen ik ook echt. Maar niet onderwerpen aan iemand anders. Of aan een voorganger, laat staan een secteleider of wat dan ook. Want wij zijn allemaal vrij en we hebben verantwoording af te leggen voor onszelf aan niemand anders dan alleen aan de Heer. Dat is Romeinen 14. Zo dan, in ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. En alles wat er misgaat, ja, nou ja, goed. Wij worden dus via deze brief gewaarschuwd voor dit soort zaken. Ik ben blij dat er niet al te vaak zulke dingen in de Bijbel staan, eerlijk gezegd. Hoewel wij uit de brieven van andere apostelen en zeker die van Paulus ook blijkt dat er dit soort situaties bestonden. Maar hier gaat het heel zwart-wit om iemand die zoekt de eerste te zijn. Dat zit er altijd achter trouwens, hoor. Het is of men zoekt de Heer te dienen en dan is het dienen, of men komt in de weg van de geest van de antichrist in Johannesbrief, in de weg van de duivel en in de macht van de duivel terecht. En kenmerkend daarbij is altijd het zoeken naar macht. Dat is wat de duivel doet. Daarom heb ik zo weinig op met politiek. Ik zeg er altijd bij dat ik dankbaar ben dat de mensen zijn die zich er wel mee bezighouden, dan hoeven wij het tenminste niet. En kritiek erop hebben van de buitenkant is ook makkelijk. Maar ik heb er zo weinig mee, omdat je daar ook niet in terecht komt als je niet uit bent op macht. Daar gaat het om in het politieke spel. Macht. Als je dat niet hebt, kun je sowieso niks. En dus gaat het om macht in de praktijk. Meer dan om de inhoud van wat dan ook. Nou goed, misschien niet de tijdstip om het allemaal te zeggen. Maar als het om macht gaat, ja, dat is de wereld. Dat is de duivel gewoon. En bij ons gelovigen onderling, gaat het niet om macht, maar gaat het om waarheid. En dus dienstbaarheid, want daar gaat het echt om. Waarom zijn er zo weinig mensen bereid de waarheid te zoeken of te accepteren? Waarom is men er bang voor? Waarom wil men waarheid niet? Waarom is men er allergisch voor? Dat is heel gemakkelijk. Als er zoiets als waarheid bestaat en men kent hem bovendien ook nog, dan moet men er zich aan onderwerpen. Waarheid is hoger dan de mens. Dat is nou helemaal met waarheid zo. Waarheid is waarheid. Daar kun je niks aan doen. Dat is de waarheid. Daar blijft het dan bij. Daar moet je mee leren leven. En dus, daar moet je aan onderwerpen. En waar een mens zich niet wil onderwerpen, wil hij geen waarheid weten. Dus was het een politicus die in de tijd vroeg, met de bekende filosofische vraag, wat is waarheid? Wat is waarheid? Politieke kringen kent men dat helemaal niet. Maar de natuurlijke mens eigenlijk al helemaal niet. En als men echt serieus vraagt, wat is waarheid? Nou, die waarheid stond voor de man op het moment dat hij de vraag stelde. Want het was Pilatus, hè? Wat is waarheid? Nou, het tegenovergestelde van macht in de praktijk. Als je de waarheid hebt, heb je geen macht en andersom. Je kunt ook zeggen, de waarheid is macht in de zin van waarheid is de hoogste gezagsinstantie die er is. Daaraan zou men zich onderwerpen. En daarom wil de wereld geen waarheid kennen. En daarom zijn er zelfs hele volkeren die in hun taal niet eens een woord hebben voor waarheid. Omdat het ze gewoon geen bal interesseert. Ze komen niet eens op de gedachte dat er zoiets zou kunnen bestaan. Nou, meer zou ik daar maar niet van zeggen, maar dat is nou helemaal zo. En hoe je die mensen het evangelie moet brengen, ik zou het niet weten. Maar dan moet je ze eerst uitleggen wat waarheid überhaupt is. Dat is al heel niet te doen. Laat staan dat je de Bijbel zou kunnen vertalen in hun taal. Dat is helemaal niet te doen. Maar daarna zeg ik ook, de kans dat er iemand ook maar enige belangstelling voor die waarheid zou hebben, die acht ik zeer, maar dan ook zeer gering. Heb je dat? Nou goed. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Dio Treves, want ja, daar komt zo'n brief terecht natuurlijk. Hè. Als die man probeert de eerste te wezen in de gemeente, moet hij zorgen dat alle post die er komt, bij hem binnenkomt uiteraard. Dat begrijp je toch, hè? Oh, dat begrijp je. Goed. Nou, Dio Treves die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Dat wil zeggen, wil niet naar ons luisteren en geeft geen gehoor aan de brief en dus een oproep eventueel in de brief. En dus zegt Johannes, daarom indien ik kom. Hij was van plan te komen, want ja, Johannes had autoriteit als apostel, hè. En dus zegt hij, daarom indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen. En dan noemt hij vier dingen. Zo zal ik in gedachtenis brengen, dat wil zeggen, Johannes gaat een boekje open doen over de man dus, hè, in die gemeente. Zijn werken die hij doet, dat is één. En dan met boze woorden snaterende tegen ons, dat wil zeggen, zijn hoogmoedige woorden bestraffen. En vooral tegen ons, hè? Met boze woorden snateren tegen ons. U weet wie die ons zijn. Dat zijn die wij uit vers 8. En dus is het Johannes en Gaius. En vervolgens, en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet. En dat is het volgende punt. Deze Diotrefes die wilde dus die broeders in de tijd niet ontvangen, die vanuit een andere plaats, daar ter plekke in die gemeente, hun opwachting maakten. Heb je dat? En toen heeft Gaius hen geleide gedaan, omdat Diotrefes het niet deed. Nou denk ik altijd, maar misschien ben ik wat naïef, als je nou zoekt de eerste te zijn in een gemeente, dan moet je dus zorgen dat als er broeders van buiten komen, dienstknechten van Christus, dan moet je zorgen dat jij ze in huis opneemt natuurlijk, hè. Dat begrijp je toch, hè. Ik weet er wel iets van, hoor. Als je de controle wil houden, dan moet je zorgen dat ze bij jou komen, niet bij een ander. Maar ja, daar staat tegenover, dat als je probeert de eerste te zijn, goeie reis en tot ziens. Doe haar maar even geleiden, ja. Als je probeert de eerste te zijn, dan ligt dat weer wat anders, hè. Want als je probeert de eerste te zijn, kan het natuurlijk ook wezen dat je die anderen er niet bij wil hebben. Hè? Zo van, ja, die komen hier wel, laat ze maar zo gauw mogelijk doorreizen. Wij nemen ze hier niet op, wij willen dat er hier niet bij hebben. Brengt maar onrust in de gemeente en dat soort dingen meer. En dat was natuurlijk het standpunt van Diotrefes. Als u begrijpt wat ik bedoel. Weg ermee. Deze lui wil ik hier niet, want ik wil zelf de controle zien te houden. Dat is het idee geweest. En Gaius, die zijn plicht als kind van God kende, die heeft zich inderdaad over deze mensen ontfermd. En toen kreeg hij dus ruzie met zijn eigen voorganger. Althans, degene die zichzelf zo graag zo zag. Want daar gaat het natuurlijk over. Als de voorganger van de plaatselijke gemeente zegt, we doen het zus, en een van de gemeenteleden handelt direct in strijd daarmee, ja, dan loopt hij het risico dat hij uit de gemeente geëxcommuniceerd wordt. Ja, dat is het goede woord, broeder, ja. Dan loopt hij het risico dat hij uit de gemeente geëxcommuniceerd wordt. Vooropgesteld dat degene die zoekt de eerste te zijn ook inderdaad voldoende macht heeft om dat te doen. Het is riskant, want als je in die positie over de schreef gaat, word je er natuurlijk zelf uitgegooid. Dat heb ik eens nagevraagd aan meneer Kok. Hè? Ja, als je probeert iets te regelen wat niet kan, wat echt te ver gaat, ja, dan loop je het risico dat je naar huis gestuurd wordt. Ik vind die dingen altijd heel vermakelijk, eerlijk gezegd. Toch? Te veel gegokt? Dan gaat het mis. Zo gaat het met de macht. Maar deze Diotrefus wilde dus zelf deze broeders niet ontvangen. Kennelijk omdat hij zijn grip op zijn eigen gemeente niet wilde verliezen. Zo zag hij dat natuurlijk, hè. Zijn eigen gemeente. Daar was het natuurlijk niet. Integendeel, blijft altijd de gemeente van Christus. Maar deze Gaius heeft kennelijk wel deze broeders ontvangen. En die kreeg toen problemen met Diotrefus. En Diotrefus had kennelijk toch invloed of macht genoeg om hem, Gaius, dus vervolgens uit de gemeente te zetten, zoals dat heet. Ik vind het altijd nog een vreemde uitdrukking, maar niet in mijn gebeurt het. Want dat is punt 4 uit het rijtje van vers 10. Eerst zijn werken, daarna zijn hoogmoedige woorden, daarna zijn afwijzing van deze vreemdelingen broeders, en daarna zijn afwijzing van hen die de broeders aannemen. Die dat wel deden, dus. En zo werd ook Gaius de gemeente uitgeknikkerd. Hij was natuurlijk meteen ook een bedreiging, hè. Als er namelijk zijn, nog meer zijn dan die ene die hun verantwoordelijkheid kennen en bereid zijn die te dragen en dat dus ook doen, zijn ze een bedreiging voor die ene. Dat begrijpt u toch ook? Zo gaat dat. Ik heb het wel eens horen zeggen door een voorganger, hoor. Die zei, hey, ga geen bijbelstudie in mijn gemeente, dat is best, maar dan alleen bij ons in de kerk en als ik erbij ben. En toen u hoorde dat er mensen waren die onderling wat samenkwamen met de Bijbel open, toen waren de rapen gaar. Kreeg die uitdrukking of niet? Nou goed, zoiets. Toen was het dus gedoe. Want dat mocht niet, echt waar. Ik mag niet zeggen waar het was, want het was een vrije baptistengemeente. Ik zeg er niet waar het was. Het was niet in Drachten, nee. Maar goed. Maar meer zou ik er niet van zeggen. Het heeft mij verbaasd. Het heeft een diepe indruk op me gemaakt. Want ik had er niks mee te maken, hoor. Ik heb het van buitenaf gehoord. In de tijd, dat is al jaren geleden. Maar ik was stom verbaasd. In wat dan heet een vrije, hè, gemeente van vrije christenen, ongebonden enzovoorts. Maar de dominee, want zo heet hij, was woest omdat mensen particulier aan bijbelstudie deden. Man, deed iedereen dat maar. Toch? Zouden we dan een gemeenschap met elkaar hebben? Toch? Allemaal actief dezelfde interesse? Prachtig, toch of niet? He? Nou goed. Voor mij mag je morgen hier weer samenkomen. Dan kom ik wel niet. Maar er is misschien wel een ander die dat doet. Of een uit uw midden. Dat is toch prima? Dat is geweldig. Zolang het gaat om de waarheid dus. He? En daar gaat het om. Dan zeg ik met Johannes. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Want zo zit dat nou eenmaal. Maar goed, in deze gemeente werkte dat dus anders. En Johannes zegt dat hij er wat aan doen zal. Dat hij zich ermee bemoeien zal. En zal komen tot deze gemeente dan. Maar niettemin, er stond in het laatste stukje van vers 10. Hij verhindert degenen die het willen. Dat wil zeggen, die het wel willen en ook daadwerkelijk deden. In de vertaling raakt dat zoek. Want er staat die het willen doen. Dat lijkt net alsof ze het niet gedaan hebben, maar het alleen voor plan waren. Nee, de gedachte is juist, ze wilden het wel. In tegenstelling tot Diotrefus. En ze deden dat ook daadwerkelijk. Waaronder Gaius. En er staat, hij werpt ze uit de gemeente. En dat betreft dan kennelijk deze Gaius en vermoedelijk ook die Demetrius uit vers 12. Maar dan staat er in vers 11, geliefde, volg het kwade niet na. Neem hier geen voorbeeld aan en reageer er verder niet op, want dat werkt niet. Daar is toch niks tegen in te brengen. Als de instelling niet goed is, Als hem echt zoekt de meeste te zijn of de eerste te zijn, daar helpt niks tegen, broeder. En inderdaad, als ik dus nu weer vraag, wat moet je daaraan doen? Niks. In de praktijk betekent dat eruit gaan dus. Daar komt het op neer. U zult niet de enige zijn, denk ik. Nee, ik heb dat van...
De gemeente gelooft in de Bijbel ging open.
Ja, ja, precies, ja. Ja. Nou, dikwijls ook andersom, hè. De Bijbel gaat open, de gemeente sluit. Ja, ja, gebeurt nogal eens, ja. Ik heb trouwens ook wel gehoord... meerdere malen... dat mensen in een kerk, of hoe het maar heten mocht... in hun eigen gemeente dermate actief waren... dat ze gevraagd werden om deel te hebben in de kerkenraad, de broederraad... of tot ouderling te worden aangesteld of wat dan ook. Hetgeen dan gebeurde. En daarna kwamen ze in de vergaderingen van de ouderlingen... dan wel de kerkenraad, de broederraad... kwamen ze erachter wat er werkelijk in die gemeente omging. En dat hield al gauw op dus, hè. Nee, ik weet niet. Nee, ik denk het niet. Maar ik ken er nog meer. Dan ken ik er nog meer zo. En die zeiden, ja, maar zo doe je het werk van de Heer toch niet. Maar het bleek dat dat wel moest. En met resultaat was niet alleen dat de broeder in kwestie uit de kerkenraad stapte, of hoe het maar heten mag. Maar daarna ook inderdaad uit de gemeente als zodanig stapte uiteraard. Toen hij door had hoe het in werkelijkheid toeging. Zolang je het niet weet, weet je het niet. Maar zo gaat het vaak. De strijd om de macht. Om aanzien. Enzovoort. En dus macht over anderen. Op volstrekt absurd niveau dikwijls hoor. Maar goed. Laten we het daar maar niet over hebben. Ja, nou het is nog veel erger dan in de wereld. Want de wereld bemoeit zich niet met het alledaagse leven van de mens. Tenminste nog net niet, heb ik de indruk. Dankzij Wiegel. Maar laat maar zitten. Maar nog net niet, maar als het over kerken gaat, die bemoeien zich dikwijls meteen met het meest privé van het leven van de mensen, hoor, vergis je niet. Ja, met wie en hoe vaak, weet u wel. Dat soort vragen worden daar gesteld. Ik verzin het niet, hoor. Ik kan die dingen niet eens verzinnen. Echt waar. Nou goed. Maar daar zou men niet mee van doen hebben, uiteraard. Dat is niet het werk van de Heer. Het heeft er zelfs absoluut niks mee te maken. Het is het werk van de duivel en op een belachelijk niveau. Volstrekt, maar dan ook volstrekt bespottelijk. Ruzie maken over wie de broeders ontvangt, wie aan wie onderdak verleent enzovoorts. Dat is toch bespottelijk of niet? Alleen uit haat en nijd, uit politieke overwegingen. Zo, want dat kan ik beter niet doen, want daar krijg ik last mee, want die mensen die hebben dan invloed hier, dus laat ik ze niet huisvesten, laat ze maar doorlopen. Maar ja, de volgende broeder neemt ze wel in zijn huis op en nou ja, dan heb je dus ruzie. Dat soort dingen is toch bespottelijk, of niet? Er is echt maar één ding aan te doen. Dank u voor uw advies, broeder. Daar moet je dus uit gewoon, dat is ook zo. Er zit niks anders, voor mij hoeft het niet hoor, maar er zit echt niks anders op. Daar moet je aan ontkomen. Zo snel mogelijk. Want dat is een absoluut verkeerd milieu waarin je je dan bevindt. En dus, extra in vers 11, geliefde, volg het kwade niet na. Laat je er niet door beïnvloeden. Ga niet op dezelfde wijze handelen. Geliefde, volg het kwade niet na, maar volg het goede na. Want die goed doet is uit God, en daar gaat het maar om. Die goed doet is uit God, en u weet wie er uit God is? Die de broeders lief heeft. En dus, geleide doet, huisvest of wat dan ook maar. Dat was de eerste Johannesbrief dus. Die goed doet is uit God, maar die kwaad doet... En nou, ik heb altijd moeite met het lezen van die zin. Want er staat... Die goed doet is uit God, maar die kwaad doet... En dan ben ik altijd geneigd te lezen, is... Uit de duivel, toch of niet? Nou, dat staat hier dan nog net niet... Maar woorden van die streken staan wel in de eerste Johannesbrief natuurlijk, hè. Als de waarheid niet is, als het waarheid is, is het God. Maar als het dat niet is, uit de duivel. Of uit de geest van de antichrist. Of wat dan ook, hè. Of uit de duivel, de vader der leugen en wat dan ook maar meer. Maar hier, voor deze gelegenheid, wordt er heel voorzichtig gezegd, heel terughoudend. Het gaat per slot, want het wordt niet in twijfel getrokken. Het gaat per slot over kinderen Gods. Dat wel. Maar niettemin is het wel zo hoor, dat het uit de duivel is. Dus duivelse invloed In het werk des Heeren eigenlijk en in kinderen Gods. Maar er staat dan, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Nou ja, en niet, heeft God niet gezien? Wel, we hebben geen van allen God gezien, maar de uitdrukking betekent uiteraard, die heeft geen gemeenschap met God in de praktijk. Ik zeg het wel vaker, het woord zien heeft nogal eens de betekenis van gemeenschap oefenen. Elkaar ontmoeten en met elkaar spreken, dat is zien. In het Engels moet je daar helemaal op verdacht zijn, daar betekent het woord dit heel vaak. Maar in het Nederlands ook wel, en in het Grieks zeker, in de Bijbel ook. Dus, die goed doet is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Dan is er geen gemeenschap met God, maar wij zouden juist gemeenschap hebben met God en met zijn Zoon Jezus Christus en met elkander. Weet u nog, 1 Johannes 1 was dat. En daarna nog iets aan over die andere man dan, hè, Demetrius. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid zelf. En wij getuigen ook en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Wat er met die Demetrius aan de hand is, weet ik niet. Het meest voor de hand ligt te denken dat hij met Gaius betrokken is geweest in die begeleiding van die broeders. Hoewel het natuurlijk ook iets heel anders kan geweest zijn. Maar in elk geval, Johannes twijfelt niet aan de oprechtheid en de goede bedoelingen van deze Demetrius. Maar kennelijk was hij ook uit die gemeente geworpen, neem ik maar aan. Meer weten we er ook niet van. Wij komen nog wel eens een Demetrius tegen in de Bijbel, maar of dat dezelfde is, weten we net zo min. Het is dus echt niet te plaatsen. Wat nog wel te plaatsen is, de naam. Demetrius betekent gewijd aan Demeter. En Demeter, dat is niet kamerbreed tapijt, maar Demeter is een godin. Overeenkomend eigenlijk met Ceres in het Latijn. Iris min of meer van de Egyptenaren. De godin van de vruchtbaarheid namelijk. Nou even snel dan. Demeter is de godin van de vruchtbaarheid, bekend in allerlei talen onder allerlei namen. En ze wordt in verband gebracht met Israël. Maar dat kan ik ze gewoon niet uitleggen, daarom zeg ik het nu maar zo. Ze wordt in verband gebracht met Israël in elk geval, omdat Israël voorgesteld wordt als een vrouw. En uit die vrouw zou zaad moeten voortkomen, zou vruchtbaarheid plaats moeten vinden, zou tot stand komen. Kortom, via die vrouw zou dat koninkrijk van Christus, dat is vruchtbaarheid toch, en daarmee een nieuwe schepping voortkomen. Dat is het idee. Hebben jullie die? En als die Demeter, de godin van de vruchtbaarheid, in verband gebracht kan worden met Israël, dan kan het dus ook logischerwijze beschouwd worden als een beeld van de gemeente. Omdat de gemeente in meer dan één opzicht Israël is, dan wel aan Israël deel heeft. Hebben jullie nog? En waar de gemeente de Heer zou dienen, wordt de vergelijking gemaakt in de Bijbel van de vrouw die de man dient. Dat is Efeze 5, dus dat kan ook al niet missen. En gewijd aan Demeter, als vertaling van de naam van Demetrius, wil dus eigenlijk zeggen gewijd aan de gemeente als zodanig. Aan deze vrouw dus. Hij dient de gemeente. Nou, dat is wat hij doet, dus er weinig op aan te merken. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf, en wij getuigen ook. En gij weet dat onze getuigenis waarachtig is, dat wil zeggen, de waarheid is. Demetrius, er wordt kennelijk ook over gekletst, geroddeld, maar Johannes zegt, nee, ik weet ervan, en we hebben het er nog over. Dat zijn de volgende versen namelijk. Vers 13, waar hij schrijft, ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. De kortste brief die ik ooit eens geschreven heb aan iemand, die luidde 3 Johannes vers 13. Ah ja. Dan gaan ze het opzoeken. Wat nou weer? Een vrome tekst? Nee. Er staat gewoon, ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Maar ik hoop u haast te zien en wij zullen mond tot mond spreken. Het enige wat ik eraan toe kan voegen aan deze uitdrukking is dit. Dat in het algemeen inkt en pen, of papier en inkt, of hoe het maar heten mag, heel goed de goede dingen verdraagt. Hoe zeg je zoiets? Goede dingen, die kun je best toevertrouwen aan papier, kun je best opschrijven, er is ook niks mee mis. Dat is soms zelfs heel verstandig om dat te doen. Maar de slechte dingen opschrijven, dat moet ik iedereen ontraden. Dat verdraagt elkaar niet zo goed. De slechte dingen kun je het beste ook zo snel mogelijk vergeten. En kun je beter niet aan papier toevertrouwen. Ik betreur het nog wel eens, maar aan de andere kant ben ik er blij mee. Kort voor zijn dood heeft mijn vader zijn hele archief vernietigd. En ik kan u verzekeren dat er heel wat in zat aan brieven met heel slechte verhalen, zal ik maar zeggen. Heel gemene, lelijke dingen allemaal. En die kun je wel bewaren. En soms is het ook misschien ook wel nuttig, zodat je nog weet wat over ging. Maar in het algemeen, op papier staat dat niet, dat houdt niet. Dat kun je maar beter zo snel mogelijk, dat is beter voor jezelf ook. Je kunt het beter niet opschrijven. Als je tegen iemand iets hebt, kun je het ook beter niet opschrijven. Gaat toch zijn eigen leven leiden, zo'n briefje. Wie weet waar het nog ooit eens terechtkomt. Want als je iets hebt tegen iemand, is die iemand kennelijk ook niet te vertrouwen. Dus dan moet je hem ook niet brieven schrijven. Want je weet niet waar. Brief is vertrouwelijk, toch? Dat meen ik serieus. Dat kun je beter niet doen. Dat helpt namelijk niks. Echt niet. En daarmee blijft een conflict dikwijls ook in stand. Je neemt de mogelijkheid weg dat men het vergeet, dat het verdwijnt. Enzovoorts. Omdat het zwart op wit staat. Die dingen die horen niet zwart op wit. Die horen gewoon te verdwijnen. Als je dan toch wat zwart op wit zet, dan zouden het de goede dingen moeten zijn. Dingen waar je over verblijden kunt, enzovoort. Dus echt waar, dat staat heel goed op papier. Meen ik ook echt. Maar dit soort dingen, dit soort lelijke dingen, conflict situaties, die kun je beter niet beschrijven. De ervaring leert trouwens ook dat daardoor het conflict alleen nog maar groter wordt. Want daarna gaat het conflict over die brief. Over wat daarin verkeerd geformuleerd is. En welke woorden er verkeerd in staan en commas die er verkeerd staan enzovoorts. Nou, dan komt er weer een brief en dan gaat het daar weer over. Dat is nooit meer te volgen. Nee? Moet je een bewijs van hebben? Moet je de verzamelde brieven lezen van John Nelson Darby. Ik heb net iets goeds van Darby gezegd, dus nou maar even wat anders. Ik heb niks tegen die man. U weet wat, dat is de man van de vergaderingen van oorsprong, hè. Anderhalf, twee meter, nee, het is wel twee meter ook. Ze verzamelde werken, maar een belangrijk deel daarvan bestaat uit de brieven die hij schreef. Nou, broeders, maar het ging heel dikwijls over conflicten, over dit soort conflicten. Over wie eruit gezet had en wie niet toeliet tot het avondmaal. En dat de een iemand wel toeliet tot het avondmaal en de andere had dat dan weer niet gedaan en andersom. Dus er werd er weer iemand uitgeknikkerd en dat soort dingen. Daar ging het allemaal over. En wat die gezegd had en wat die gezegd had, in de tijd dat er nog helemaal geen telefoon was, zelfs nog geen telegraaf geloof ik, maar misschien ben ik er buis, en ze worden gehandeld met brieven, het is allemaal verzameld, het staat nu nog bij mij in de boekenkast. Ja, ik gooi het ook niet weg, maar dat hoort er niet zo. Kun je het zo niet doen, bovendien, als het dan zo ver weg is dat de brief overgeschreven moet worden, kan je het ook wel gewoon naast je neerleggen, dan heb ik niks mee te maken. Nee, doet er ook niks mee. Nee, maar ik ben erin geïnteresseerd, omdat ik geïnteresseerd ben in de wijze waarop anderen de Heer gediend hebben. En dat is soms te volgen. Het resultaat ervan, positief of negatief, maar soms is ook te volgen hoe dat dan ging. En intrigerend is altijd, maar wat ging er nou fout? Wat is er nou niet gebeurd wat men wel had moeten doen, of wat is er wel gebeurd wat men niet had moeten doen? Dus ik heb daar wel wat mee, ja. Maar goed, mij bijt het niet. Maar dus toch kerkgeschiedenis, hè. Ik ben er wel in geïnteresseerd. Maar goed, de hele wereld van de reformatorische kerk hier in Nederland zit net zo in elkaar, hoor. Dat gaat over dominees enzovoorts die elkaar naar het leven stonden of net niet. Maar bijna dan. En waar veters werden uitgevochten. En dat ging ook over komma's en punten en woordgebruik en al dat soort dingen meer. En aan scheuringen enzovoorts. Hè? Daarna zeggen, maar het is toch weer goed gekomen. Vele van die clubs die zijn toch weer een beetje tot elkaar gekomen. Dan zeg ik, ja, maar pas nadat ze de waarheid is aan de kant schoven. Ja, dan kan men het ineens weer met elkaar vinden. Dat hoeft voor mij ook weer niet, hè. Maar dus, zo zit het vol. En het is dus een voorbeeld van wat je dus niet moet doen. Dit soort conflicten, die zouden er niet moeten zijn natuurlijk. Maar je moet er in ieder geval niet over gaan corresponderen. Want dan leg je die dingen vast. Dat moet je nooit doen. Bovendien, ook als je, juist vooral als je het mis zou gezien hebben, dingen zou verkeerd beoordeeld hebben, je hebt het wel in een brief gezet, je komt er later op terugkomen, dan wordt het helemaal wat hoor. En dat risico loop je altijd. Ik schrijf altijd dingen waar je spijt van hebt, waarvan je achteraf denkt, dat had ik beter toch niet kunnen schrijven. Als je later wat beter kunt relativeren, wat afstand nemen, waar je spijt van elke letter die je daarover op papier gezet hebt. Ik ben blij dat ik het nooit gedaan heb. Never. Maar ik schrijf überhaupt geen brieven. Ook niet, ik schrijf je ook niet terug als je mij schrijft. Ik lees het wel met genoegen. Ik gooi het of weg of ik gooi het op een stapel. Meen ik. Maar terugschrijven, absoluut niet. Ik zou niet weten wat ik schrijven moet. Hè? In conflict, hè? Wat zegt uw zuster? Ja, zoiets, ja. 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 Nee, dat blijft altijd maar heel beperkt. Maar ik vind dat je conflict situaties, ja, die moet je niet... Heeft iemand van u trouwens mij van de week bloemen gestuurd? Nee, toch? Nee, want die moet ik nog bedanken. Maar die is heeft verzuimd onder te zetten. Ja, er staat geen afzender op, dus ik weet niet van wie het komt. Dus ik denk altijd, ik moet iemand bedanken voor de bloemen. Maar met nader inzien... moet ik toch maar niet doen, anders kiezen ze me alsnog tot paus natuurlijk. Bedankt voor de bloemen. Ken je dat niet? Nou goed. Maar dat is een advies mijnerzijds dus. Een navolging van Johannes die zegt, ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Als u nou zegt, maar hij zelf beschrijft toch die conflict situatie, moet ik u zeggen, nee, dat is niet waar, hij heeft het niet beschreven. Wij herleiden de conflict situatie uit wat hier staat. Dat wel. En het enige wat wij concreet weten, is dat die Diotrephes zoekt de eerste te zijn en die misdraagt zich dus. En de man wordt met name genoemd. En dan moet ik, als ik het met de Bijbel open, moet ik dat wel zeggen. Als het gaat om leerstellige dingen en als het gaat om verantwoordelijkheid in de gemeente, zouden personen in kwestie ook met name genoemd worden. Dat staat er ook bij gelegenheid. Hier blijkt het ook, bij andere gelegenheid staat het er ook. Hè? En dat wil zeggen, niet binnenskamers, maar open en bloot. Dat wat in het openbaar geschiet, of wat in het openbaar gebeurt, zou ook in het openbaar de vinger bijgelegd worden. En dus gebeurt het hier ook. Net zo goed als dat Paulus zegt, of schrijft, dat hij bij gelegenheid, hij schrijft er zelfs over, dat hij bij gelegenheid Petrus nog eens terecht gewezen heeft. Enzovoort. Gebeurt in het openbaar. Het was ook in het openbaar gebeurd. Dat wordt ook in het openbaar vermeld. Ik weet niet zo gauw waar het staat. Maar in een van de brieven aan Timotheus. Ik meen de tweede Timotheusbrief staat het ook ergens. Dat bij name. Of dat in het openbaar bestraft zou worden. Even kijken hoor. Dat is niet algemeen bekend. Dat is niet populair. Want wij horen altijd. Nee, dan moet je onderling moet je dat doen. Dan zeg ik nee. Als het over persoonlijke dingen gaat. Dan moet je het onderling doen, in de zin van, het is niet nodig om iets aan de grote klok te hangen. Maar als iets aan de grote klok hangt, ja, dan zou het ook in het openbaar gecorrigeerd moeten worden. Ik meen, nee, het is het twee Timotheus? Nee. Nee, het is 1 Timotheus 5, vers 20... Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen. Opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat het gaat over ouderlingen. Niet over gelovigen in het algemeen, maar degenen die dus met het woord dienen. En dus in het openbaar iets doen. Dat is al zo vanaf vers 17. Dat de ouderlingen dubbele eerwaardig geacht worden. Voornamelijk die arbeid in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden, zodat u me meteen leest op welke wijze men zo iemand zou eren. En dan vers 19, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder twee of drie getuigen. Want er wordt al zoveel over die lui geroddeld. En daarna vers 20, bestraf die zondigen, maar dat gaat nog steeds over die ouderlingen. Bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen, waarbij zondige uiteraard nooit kan slaan op een of andere daad specifiek, Want per slot, hoe zouden we weten of iemand een zonde begaat als wij niet onder de wet leven? Als we geen wet hebben, kun je nooit weten of iemand zondigt of niet, toch? Nee, hier gaat het over wangedrag binnen de gemeente. Dat wil zeggen, een verkeerde leer in een geval. Maar bijvoorbeeld iemand als Diotrephes, die kennelijk voor ouderling doorging in die gemeente. En die zoekt de eerste te zijn. Nou, dat kun je rustig zondige noemen. Dat is een misser van de eerste orde namelijk. En dat is wat zonde is, een misser. En er staat bestraft die zondige in tegenwoordigheid van allen. Dat gebeurt niet binnenskamers. Dat gebeurt inderdaad in het publiek. Omdat het gaat om dingen die ook in het publiek gezegd worden. Conflict met Petrus staat ingelaten, dat weet ik, ja. Maar daarom kun je rustig, ik zeg het ook wel eens, nou ja, die of die leert en die zegt en die zegt, en dan noem ik dikwijls ook een naam bij, geneer ik me niet voor, dat hoef ik ook niet in te houden. Als iemand in het openbaar bepaalde dingen leert, mag ik toch gewoon zeggen, die of die leert, en ik mag ook zeggen, ik ben het er niet mee eens, of ik zeg gewoon, het is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels, en soms zeg ik zelfs, het is hartstikke belachelijk. Nou ja, meestal hou ik me wel in, maar... Want omdat het geen persoonlijke zaak is. Het gaat niet om de persoon in kwestie, om de man of wie het maar is. Maar het moet er op een of andere wijze aangeduid worden. En dus wordt het in het openbaar gedaan. En dat is wat Paulus doet, in Galaten 2 in elk geval. Dat is wat hij zegt dat Timotheus zal doen in 1 Timotheus 5. En dat is wat hier in de derde Johannesbrief naar voren komt. Als die Diotrephes met name genoemd wordt. Maar goed, er stond dus, ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen, maar ik hoop u haast te zien en we zullen mond tot mond spreken. Dat is altijd de veel betere manier om conflicten op te lossen. Daar gaat het om. Omdat alles wat opgeschreven wordt, later opnieuw aanleiding is tot een nieuw conflict. Zo gaat het altijd namelijk. En daarom zou men dat niet doen. Dus Johannes zou zelf komen. En daarna zegt hij, vrede zij u. En dan krijgen we een heel merkwaardige groet aan het eind van de brief. Hij zegt namelijk, want vrede zij u is bekend, hè. Shalom, vrede, de vrede van het nieuwe verbond uiteraard. En dan, de vrienden groeten u. En andersom, groet de vrienden. Met name. Met name dus. En let op, natuurlijk zijn die vrienden broeders. Maar de gedachte die erachter steekt is dat niet alle broeders vrienden zijn. Wie dan wel? Wel degene die trouw zijn aan de Heer en aan de waarheid. En die niet zoeken de eerste te zijn, maar die zoeken elkander te dienen. Dat zijn niet alleen broeders, maar bovendien ook vrienden. Ik moet u zeggen, ik heb meer broeders dan vrienden, in elk geval. Per definitie, dat is nou helemaal zo. En de groeten zijn dus ook hier niet voor de broeders in het algemeen, voor de gelovigen, maar de vrienden. Want of het allemaal vrienden zijn daar in die plaats waar het dan ook maar is, staat nog te bezien. Nou ja, het antwoord is nee, dat zijn ze niet, want tot de vrienden hoort die Diotrephes in elk geval niet. En kennelijk heeft hij medestanders, en als hij die niet had, zou hij zich niet zo kunnen gedragen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is tragisch. Maar zo werkt het nou eenmaal. En ik persoonlijk beschouw het ook als bemoedigend wat hier staat, omdat inderdaad in de praktijk blijkt dat niet alle broeders vrienden zijn. En als ik het dan hier in de Bijbel tegenkom, dan denk ik, nou ja, dan is er niks mis. Zo gaat het dan dus. Kan ik ook niks aan doen dan. Gaius kon er niks aan doen, Demetrius niet, Johannes niet. Nou, die probeert er nog wat aan te doen, heb ik de indruk dus. Maar dat is het dan. En zo krijg je dus dat groeten gedaan worden van vrienden aan vrienden. Met buitensluiting voor de gelegenheid van de gelovigen, de broeders en in het algemeen. En zo gaat dat nou eenmaal. En waarom ook niet, het is niet voor niks dat er ook... Dat we ook van Paulus brieven hebben die geschreven zijn niet aan de gelovigen in het algemeen, niet aan iedereen, maar inderdaad aan Timotheus en aan Titus en aan Philemon. En dat de dingen die daar gezegd worden zijn niet meteen, niet primair bestemd voor iedereen, maar primair voor degene die inderdaad trouw zijn aan de Heer en hem willen dienen ook in de praktijk van het leven. En dat geldt nou eenmaal niet voor alle broeders en zusters. Helaas. Ik hoop dat u dit helemaal niet begrijpt wat ik nu allemaal zeg. Dat zou het beste zijn. Maar ik ben bang dat u wel degelijk weet waar het over gaat. We hebben zoveel broeders en zusters waarmee we geen contact meer hebben. En als we contact proberen te leggen, dan worden ze zelfs boos. Met andere woorden, zijn wel broeders en zusters. En misschien hebben we ze lief, als het goed is wel. Maar dat is dan maar voor één kant, vermoedelijk. Want ze zijn onze vrienden niet. En dat vind ik nog de veilige kant. Want er zijn er die wel onze broeders en zusters zijn en tegelijkertijd onze vijanden. Want ja, als men zoekt de eerste te zijn, dan is men een vijand van de Heer en een vijand van de waarheid en dus een vijand van het woord en dus mijn vijand in elk geval. Niet omdat ik ze zo zie. Maar doe dan maar eens andersom, vraag het maar eens andersom. Andersom zien ze het wel zo. Wie de Heer niet willen dienen, zie mij als vijand in elk geval. Echt waar, of als hun geweten waar ze niet naar willen luisteren. Dat is ook zo. En zo verder, dan komt er een boel over je heen hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Maar zo werkt het en daarvoor worden wij gewaarschuwd. Wat er uiteindelijk uit de brief blijkt, is dat wij als gelovigen een individuele verantwoordelijkheid hebben. En dan zeg ik met opzet niet in de gemeente, hoewel dat zo is. Maar u zou het licht opvatten als in de plaatselijke gemeente. En dat is het nooit, eigenlijk nooit. We hebben een individuele verantwoordelijkheid om de Heer te dienen. Daar gaat niemand anders over. Ook niet een voorganger of wie dan ook maar, die kan zeggen dat mag je wel of dat mag je niet. Integendeel, wij hebben onze verantwoordelijkheid om ook in de praktijk de liefde die wij voor de broeders en zusters hebben, om die gestalte te geven. En dat betekent in de praktijk dat we zorg voor elkaar dragen. Soms denk ik, wat jammer nou. Aan het begin van de avond heb ik gezegd, ik ben er blij mee dat het niet meer zo hoeft. Weet je wel, reizen en overal overnachten en dat soort dingen meer. En van anderen afhankelijk zijn. Maar aan het eind van de avond zeg ik, wat jammer nou dat het niet meer hoeft. Want het zou toch een prachtige manier zijn om de Heer te dienen. Of niet? In ieder geval, het is een mogelijkheid. De mogelijkheid bestaat nog steeds. Het zal misschien bij gelegenheid op wat andere wijze moeten worden ingevuld. Maar we hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Niet om over elkaar te heersen, maar wel degelijk om elkander te dienen. En daarvoor zou ruimte moeten bestaan. Ik bedoel, dat hoort niet geregeld te zijn. Hoewel je soms afspraken moet maken, dat is makkelijk genoeg. Maar dat hoort niet geregeld te zijn. Maar daar hoort de vrijheid voor te bestaan, voor elk kind van God individueel. Die vindt, ik wil dit doen voor de Heer, ik moet dit doen voor de Heer, ik vind dat ik dat moet doen. U weet wel, kwestie van geweten, verantwoordelijkheid. Dan zegt Paulus daarover, en daar hou ik dan mee op, hè. In Filippenzen zegt Paulus, doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak, vertaal ik het altijd, tegenspreken staat er, maar dat staat er niet hoor. Samensprekingen. Dat wil zeggen, je doet het gewoon. Dat hoef je niet te overleggen. Want het is God die in u werkt. Het willen en het werken. En als u denkt dat de Heer u iets in het hart geeft, of een bepaalde verantwoordelijkheid hebt, wellicht naar de Heer toe. Misschien weet u het niet eens zeker, maar dat maakt niks uit. Als u denkt dat u die hebt, moet u die in overeenkomst nog handelen. Dan hoef je niet een ander te vragen. En dan zeg je gewoon tegen de Heer, ik denk dat ik dat voor u moet doen. Ik geloof dat ik doe het. Zegen het. En eventueel, ik dank u dat ik het doen mag. Toch? Als ik had moeten luisteren naar andere mensen, had ik nooit, ook maar één keer, ooit voor de mensen gestaan en de Bijbel geopend. Want daar was je niet goed genoeg voor. Daar hadden ze groot gelijk in, overigens. Dat wist ik zelf ook, dus nou goed. Daar was je niet goed genoeg voor, om een heleboel redenen niet. Maar ja, als de Heer het van je vraagt kennelijk, dan doe je dat dus toch, wat ook anderen zeggen. Zo gaat, dat is de enige echte manier. Begint het meteen met een strijd, maar het dienen van de Heer zou altijd een strijd zijn. Niettemin
In het hart zouden we daar juist onze vrede in vinden. En daarom eindigt die brief ook zo. Vrede, zei u, en de groeten aan de vrienden en van de vrienden. Nou, ik hoop dat we elkaar rekenen tot onze vrienden. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. We danken u dat we weliswaar stilstonden bij zaken die niet zouden moeten voorkomen onder uw kinderen. Maar we danken u toch dat we daaruit mogen leren. We mogen beseffen dat wij individueel onze eigen verantwoordelijkheid hebben naar u toe. Onze eigen verantwoordelijkheid hebben om u te dienen. Een verantwoordelijkheid die niet van ons overgenomen wordt door anderen. Ook niet een die ons door anderen wordt opgelegd. Maar een die u ons geeft. Opdat wij u zouden dienen met heel ons wezen, met heel ons hart en naar eer en geweten. In de wetenschap dat wij zelf voor onze eigen levens verantwoording zouden afleggen aan u in de toekomst. Wij danken u dan dat we dit woord mochten openen en bepaald mochten worden bij de gang van zaken onder gelovigen in de gemeente in het algemeen. We danken u dat we eruit mogen leren dat wij onze eigen keuze zouden maken. En u zouden dienen in alle oprechtheid, wellicht ook in alle eenzaamheid, maar niettemin als dienstknechten van het nieuwe verbond en als medearbeiders in de waarheid. We danken u dan dat we hier mochten zijn en bevelen elkaar bij u aan, opdat dit woord ook aan ons in onze harten geplant zou worden. Opdat we zouden leren daaruit te leven en niet te zien op omstandigheden of omstanders, maar slechts te zien op u, die tot ons gesproken hebt. U die ons leidt in heel de waarheid, opdat we die zouden verstaan, opdat die waarheid ons zou vrijmaken en opdat we daarin zouden wandelen. En daarmee Goden welbehagelijk zouden leven. Wees u zo ons nabij, met uw kracht en met uw geest, om Christus wil. Amen.